Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Ja, je hebt hier al eens aan tafel gezeten, Hidde.
Klopt.
Ja.
Een paar maanden geleden, geloof ik. Hè? Ja.
En ik kende je helemaal niet, maar we hebben een gemeenschappelijke vriend. En die zei, ja, je moet eens kennis maken met die guy. En zo geschieden, zaten we gewoon hier lekker te eten. En toen was je bezig met een boek dat nu hier voor me ligt. Work Smart, Play Smart. En het is, nou ja, ik mag je feliciteren.
Ja.
Het is een hit. Ja. En dan heel erg, en zo'n gesprek gaat het niet worden, zeg ik gelijk even voor de mensen die je afhaken. Maar het is vooral nummer 1 in de managementwereld, in de ja, je zou kunnen zeggen wat corporate zakelijke wereld. Dit gaat veel verder dan dat, toch? Dit is voor ieder mens.
Ja, dit is echt een blik op hoe je jezelf beter kan inrichten, hoe je meer voor elkaar kan krijgen. Maar het belangrijkste ook dat je er meer plezier in hebt.
Ja.
En zeker nu de afgelopen tijd met corona zijn we vooral heel hard gaan werken. De vraag is alleen of we dat ook slim doen.
Nee, precies. Je hebt ergens de subtitel niet harder werken, maar slimmer ontspannen.
Ja.
Dat is natuurlijk een goede, ja, dat je denkt, oh ja, dat is wat we willen. Ja. Ik ga voor het eerst, denk ik, in mijn leven dit gesprek ook, nou, niet zozeer zakelijk aanpakken, maar ik heb echt besloten om gewoon de hoofdstukken aan te houden, omdat dat een hele heldere opbouw is. En ik heb al vele gasten gehad, vele boeken gelezen en ik heb een hoop informatie hierin teruggevonden. En ik dacht, oh ja, de manier waarop jij dit samen heb gevoegd is gewoon overzichtelijk. Dus ik probeer dat in dit gesprek ook te doen. En dan beginnen we met hoofdstuk 1 en dus ook eigenlijk stap 1. De future state.
Ja.
Wat is de future state?
De future state in één zin is bepalen wat je wil bereiken en waarom dat belangrijk is. En zo mooi, ik heb dat, en dat daar begon eigenlijk ook weer dit, de origine van dit boek.
Mm-hmm.
Dat ik echt weer aan de slag ging. Dat was in Ghana. Ik was uitgenodigd op een leiderschapsreis door Allied Forces. Dat is een club ex-korps mariniers.
Okay,
en die echt, gebruiken echt de... Nou, het zijn strijders. Niet dus de hele grote. Okay. Nee, het zijn meer de slimme, de slimme jongens.
Ja.
En Armand, inmiddels een vriend van me, en Marieke Polman en Anton van den Berg, die hadden me uitgenodigd om mee te gaan op een leiderschapsavontuur echt in de jungles van Ghana. Daar hebben we echt met rangers door het begroeide woud moesten we heen. En met kapmessen. En nou ja, dan kom je op een gegeven moment op open plek. En daar wordt dan je hangmat moet je opzetten. Dat is best een uitdaging, nog hangmat opzetten. En je slaapt onder de sterrenhemel. Je hoort alle beesten om je heen. En het is nou ja, een waanzinnige ervaring. En daar gingen we aan de hand van hun verhalen en oefeningen die ze hadden. Telkens aan de slag met uitdagende situaties. Die je dan met je team, ik was er met 5 CEO's, senior managers, mm-hmm. Moest oplossen. En dan moest je telkens een nieuw team vormen en werd je telkens voor andere hete vuren gesteld. En mijn opdracht, waar ik dan de leiding in had, ging echt over die future state. Van, wat wil je bereiken en waarom is dat belangrijk? En ik ben natuurlijk volledig nat gegaan in die oefening en heel veel van geleerd. Maar daar dacht ik opeens van, ja, op het moment dat je voor jezelf echt weet wat je wil bereiken en met name waarom dat belangrijk is, dan kun je daar veel makkelijker aan vasthouden.
Ja, maar kijk, dat het belangrijk is om te weten, nou ja, dat voel ik wel. En dat mag ook. Ik heb ooit eens een keer een vergelijking gehoord met hoe piloten dat doen. He, ze weten waar ze naartoe gaan.
Ja.
En dus gaan ze een bepaalde koers. En daar zit natuurlijk wel een soort ruimte in. Je hebt het einddoel in zicht. Maar om gelijk even, want dat kan al heel moeilijk zijn. Hoe weet je wat je wil? Hoe weet je wat je wil bereiken?
Ja, je noemde net al iets van mensen die zeggen, ja, maar ik vind het wel best, ik wil gewoon gelukkig zijn.
Ja.
Nou, ik schrijf dat ook in mijn boek, ergens geluk is het beste recept voor ongeluk.
Ja.
Want wat is dan geluk? Als je dat zo wazig, zeg maar, zou formuleren, dan weet je voor jezelf ook niet wanneer je daar bent. En geluk is, happiness is echt iets dat merk je in het moment. Is een emotie.
Ja.
Maar net als alle emoties die komen en die gaan. En in het ene moment ben je wel happy. En het andere moment, om onverklaarbare redenen, ben je gewoon geïrriteerd. Of
maar dat vind ik mooi dat je zegt. Dus je kan, en dat geldt voor elke emotie, het even zijn. Maar eigenlijk blijft het nooit. Hoeft ook niet.
Nee.
Het varieert. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, nee, maar dat is een goeie. Dus geluk aan zich is niet echt een future state.
Nee.
Maar wat is wel, ja, kijk, ik En dat was ook waar bij mij even misging, zou ik durven zeggen. Omdat ik eerst was dat allemaal super duidelijk, namelijk radio. Gewoon heel erg daar iets bij doen was helemaal niet zo concreet hoor. Ik wilde gewoon iets aan dat medium toevoegen. Toen dat een paar jaar geleden even een beetje begon te wankelen, was dat ook lastig. En inmiddels is, nou ja, zou je kunnen zeggen, koekeroe mijn future state. Maar ik heb dat ook nog niet zo super helder. In ieder geval niet zo helder als ik destijds bij de radio had. Dus ik wil hier toch nog even op doorgaan. Hoe weet je dat voor jezelf bijvoorbeeld? Wat is jouw future state?
Nou, mijn future state, als
je
ik
bent
kijk,
vader, dus dat is...
Mijn vader.
Ja, die is te makkelijk. Nee, maar wel heel belangrijk hoor, maar...
Ja, nee, maar ik weet ook niet. Mijn future state als vader is gewoon dat ik mijn zoon wil opgroeien en hem het beste wil geven. Ik heb dat niet gedefinieerd als dat hij naar een bepaalde school moet. Nee. Of dat hij bepaalde dingen moet bereiken. Ik heb gedefinieerd dat dat voor hem is dat hij inderdaad gelukkig moet worden. Alleen ik weet niet hoe geluk voor hem eruit gaat zien. En dat is ook helemaal prima. Ik weet ook niet of ik daar een future state specifiek aan zou moeten hangen. Ik kijk future state meer als een doel van waar wil je echt naartoe werken. Ja. Als ik kijk naar mijn bedrijf, de Richards Company, daar willen we het leven verbeteren van 1 miljoen mensen.
En je gaat lekker, toch?
Dat gaat de goede kant op. Ja, dat gaat de goede kant op. Maar dat geeft me een hele duidelijke richting. Ja. Dus ik wil het leven verbeteren van 1 miljoen mensen. Waarom is dat belangrijk? Om een verschil te kunnen maken. Om daadwerkelijk te kunnen zorgen dat we met z'n allen een stapje verder komen. En dat is heel goed te meten. Want 1 miljoen is heel plastisch. Veel heel concreet. En verbeteren betekent dat mensen die met onze producten, of het nou het boek is, of het programma, of de coaching, in aanraking komen, die moeten het gevoel hebben van, hey, dit heeft iets gedaan voor me. En dan kunnen we vragen van, joh, zou je dit aan een vriend of vriendin aanbevelen? Ja. En dan weten we of dat in de categorie van verbeterd valt. En het is altijd lastig, hè? Want ja, wat voor jou verbetert, is voor een ander misschien weer niet. Maar het geeft voor mij in ieder geval een heel duidelijk doel welke kant ik op wil met mijn bedrijf.
Wel goed dat je daar dus... Hoe is dat tot jou gekomen? Dat je er echt inderdaad even een target aan gehangen hebt. Want kijk, als ik bijvoorbeeld kijk aan Koekeroe, vind het heel mooi om mensen te inspireren. En het is vooral mijn ontdekkingstocht die ik deel. Maar ja, en dan kan ik wel zeggen, ja, ik wil dat het heel groot wordt. Maar dat is bijna te vaag als ik jou zo hoor.
Nou ja, je moet ergens beginnen. Ja. Je hebt op een gegeven moment, was je bezig met de radio, en toen kwam je in dat dal. Ja. Hè, laat maar zo zeggen. Ja, ja. En toen ging je zoeken naar iets waar je dan verder in wil. En dan kom je iets op je pad en dan ga je je gevoel volgen. En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, dan krijg je een mooi platform en je komt een heel eind. Alleen op een gegeven moment wil je voor jezelf wel een doel hebben waar je dan naartoe wil gaan werken. Want anders dan blijft het vaag. Dan weet je ook niet op een gegeven moment of je moet springen of bukken. Nee. Dus het idee is echt om gewoon voor jezelf heel helder te hebben waar je naartoe wil. En ook de keuzes kan maken. Want als je kijkt naar de maatschappij waarin we leven, je kan elk moment alle kanten op.
Ja.
En het gaat ook elk moment alle kanten op. En als jij niet voor jezelf weet welke richting jij op wil, ja, dan kun je alle kanten meewaaien. En als je geen doel hebt, dan is dat ook prima.
Nou, alleen. Ja. Nee, dat is gewoon wel lekker. Ik bedoel, geen doel is niet prima, zou ik zeggen.
Nee. Maar als je dus geen doel hebt, dan kun je dus al die kanten weer en kun je gaan exploreren waar dan voor jou datgene ligt.
Ja, oh, zo bedoel je, ja. Maar is dat dan gewoon een kwestie van in een hutje op de hei heel veel dingen opschrijven en daar uiteindelijk een doel uit destilleren?
Soms.
Ja.
Soms. Ik denk, voor mij werd bijvoorbeeld het boek. Ik had dit ooit, was ik mee begonnen met een ghostwriter. En die had mijn ideeën en alles uitgewerkt en opgeschreven. En ik las het. Ik dacht, ja, dat is een leuk boek. Maar niet mijn boek.
Nee, okay.
En toen dacht ik, oh, maar als ik dit allemaal zelf moet gaan uitwerken en opnieuw moet gaan schrijven, dat gaat een eeuwigheid duren. Toen heb ik dat laten liggen. En toen was ik gegaan en toen had ik inderdaad bedacht, ja, ik moet dit gaan schrijven.
Ja.
En toen werd mijn future state ook, ik wil dat boek uitbrengen.
Ja.
En waarom is dat belangrijk? Simpelweg omdat dit mijn kennis is. Dit brengt alles samen wat ik in die afgelopen 10 jaar heb gedaan. En het is een soort van ego-dingetje, eerpronkstuk, zeg maar. Maar wel, het legt vast wat er allemaal in die afgelopen tijd, wat ik tegen ben gekomen qua ontwikkeling, qua zelfreis, waar ik zelf tegenaan ben gelopen. Maar ook, weet je wel, hoe kun je het op een manier delen met mensen? Want alles is al geschreven.
Tuurlijk.
Ik heb jouw boek gelezen. Ik heb een heleboel podcast gezien. Ja, dus er is heel veel gemeenschappelijke kennis. Alleen het gaat erom, hoe breng je het over? En resoneert het bij iemand? En dat was gewoon mijn waarom. Ik wil het op mijn manier schrijven en dus kijken of we hiermee mensen inderdaad kunnen helpen in hun leven en verbeteren.
Oké, de future state is duidelijk. Dan gaan we naar stap 2 of hoofdstuk 2 of whatever. Mindset.
Ja.
En dat is iets, het is bijna, nou een holle term wil ik niet zeggen, maar het wordt veel gebruikt. Heel erg hoe ga je om met het leven. En jij legt ook weer eventjes, ja, ik waardeer echt je boeken, heel kort uit waarom ons brein, je mind, in de basis gewoon fucked up is, zou ik bijna willen zeggen. Of in ieder geval, laat ik het even gewoon doornemen. Je brein is lui, focust op negativiteit. En toch, dat zeg ik niet te kort door de bocht.
Nou ja, er zijn ook mensen die willen zeggen, ja, je brein is efficiënt.
Ja,
want het verspilt minder energie. Ja. Ik zeg hem lui, omdat het je namelijk duidelijker maakt waarom we in de valkuilen stappen. En ja. Maar het is, ja, mindset is ontzettend veel over geschreven. Het is wat dat betreft een heel uitgemolken onderwerp. Maar het blijft het meest relevant. Want alles wat we willen doen, alles wat je wil bereiken. En of je nou gelukkig wil zijn of je hebt een heel specifieke future state. Maar het heeft allemaal te maken met je mindset.
Ja.
En het mooiste voorbeeld blijf ik vinden toen ik op een gegeven moment mijn vorige bedrijf in 2010. Dat ging finaal naar de knoppen door de crisis toe.
Ja.
En ik zat letterlijk bij een vriend van mij op de bank. Dat was aan het einde van het afsluitende periode, zeg maar. De relatie met mijn vriendin was over. En ik had geen appartement meer, want we woonden bij haar samen. Ik zat vol in de stress, tegen een burn-out aan. Ik had geen bedrijf meer, geen inkomen. En het enige wat ik kon denken is, ik moet al die dingen weer. Ik moet weer een bedrijf, ik moet een inkomen, ik moet een eigen appartement, ik moet een vriendin. Dat was dan de minst belangrijke, maar ik moest heel veel.
Ja.
En die spanning die liep me op en die druk. En op een gegeven moment belt een vriend van mij en die zit in een burn-out. En wat dat deed op dat moment, die stress die ik ervoor daarvoor. En hem horen en langzaam beginnen te praten, in herhaling te vallen en te huilen tijdens dat gesprek. Het enige wat ik kon denken, wow, dit niet.
Nee.
En ik kon van niet en ik hang op. En letterlijk op dat moment zat er een mindshift dat ik dacht van, hey, ik heb geen bedrijf, geen werk, geen inkomen. I'm a free man.
Dus toen ben je gaan reizen.
Toen ben ik letterlijk daarna naar de vriendin van mij, die had een reisbureau. Die ook gebeld van, joh, ik moet een around the world ticket hebben. En toen ben ik op wereldreis gaan.
Ja,
dat was letterlijk mijn wake-up call / Saved by the Bell.
Maar hoe, want dit is een heel mooi voorbeeld. Maar in general, hoe zou je stress, want daar hebben we het dan een beetje over, hoe kan je dat naar je hand zetten?
Nou, ook dat is weer een mindset. Op het moment, het is wel mooi. Sommige mensen kunnen heel goed met deadlines werken. Sterker nog, die werken niet als er geen deadline
is. Ik ken dat heel erg, hoor.
En andere mensen die worden er heel nerveus van. En het gaat erom hoe jij tegenover die stress staat om te zien of dat dus inderdaad ook daaraan merk je wat dat doet voor
mens,
dat verschilt
maar,
per
maar
mens.
Gebruik het.
Het verschilt per mens, maar de kennis van hoe dat systeem werkt, die zorgt ervoor dat je daar wel of niet je vruchten van plukt. Want in feite wat er gebeurt is, je krijgt een fight-or-flight respons. Nou, daar hebben we allemaal over gehoord. Mm-hmm. En dat is vaak ook het lastige. We kennen de term, maar we realiseren eigenlijk niet precies wat het is. Ik deed vroeger altijd bij presentaties. Dan zei ik, jongens, ga even allemaal staan. We gaan even een wetenschappelijk onderzoek doen. Ik tel tot 3, doen jullie een tijger na. En dan 1, 2, 3 vragen. Nee, oké, bam. En dan stonden mensen een beetje zo, nou, deze nog een keer. De grap is dat, ondanks dat het een beetje onbenullig is, maar er gebeurt wat in je lichaam. Je spieren spannen een beetje aan, je maag krimpt een beetje samen, je voelt adrenaline door je lichaam gieren. En je hebt een beetje een glimlach, omdat het een beetje een idiote oefening is.
Ja.
Nou, ik heb het ook wel eens bij Defensie gedaan en dan zaten van die grote gasten, ik doe helemaal geen tijger na. Het mooie is, daar was het fight-or-flight mechanisme ook al ingegaan, want die gingen vol in de fight.
Ja, precies.
En wat er dan gebeurt, is dat er gebeurt van alles in je lichaam, ook in je hoofd, in je mind. En dat kost heel veel energie. En we zijn dus continu aan het vechten met onszelf op die manier. En op moment,
maar je moet dit wel, dit is wel goed dat je het zegt, maar je moet dit wel voelen. En dat is, nou ja, dat is waar ik heel vaak ook van zeg, ik wil vooral beter worden in voelen, niet zozeer me beter voelen.
Ja.
Want jij kan het wel zeggen, van je maag krimpt in dit en dat. Maar, en tenminste, ik ben daar in training en ik ben daar beter in aan het worden. Maar Ik denk dat heel veel mensen dat hele fight flight helemaal niet voelen.
Nee, dat klopt. En dat was ook het grappige op het moment dat we dan dat deden. Dan zei ik, jongens, ja, het is natuurlijk een beetje onbenullige oefening. Maar voel nou even aan jezelf wat er is gebeurd. Ja. En dan waren er altijd mensen, en die staken heel bij de hand hun hand op. En die zeiden dan, nou, ik voel niks. Nee. En vroeger stelde ik ook, wat voel je? En dan zei ik, nou, daar ben ik mee gestopt. Want je weet, die mensen die als eerste hun hand opsteken, die niks voelen, zitten het dichtste richting een burn-out. Want die zijn zo onbewust. Dus ik ben gestopt met dat vragen. Maar het voelen, je lichaam is één grote sensor pack. Dus die geeft continu aan. En die geeft je continu feedback van waar je staat.
Yeah.
En op het moment dat je daar goed naar kan luisteren, dan kun je ook veel betere keuzes maken, veel betere beslissingen maken. Maar dat moet je continu oefenen. En daar moet je continu bewust van zijn en naar jezelf luisteren. En dat is ook de reden waarom ik zeg, recharge, pak je moment. Is omdat als wij maar doorrazen en razen, dan gaan we niet meer voelen. Dan gaan we niet meer luisteren.
Nee, precies.
Precies wat jij omschrijft met het hele stuk van radio. Als je op een gegeven moment omschrijft, living the dream. Maar wat was de dream op een gegeven moment nog? Ja. Want je was alleen maar bezig.
Ja.
En dan verlies je het grotere plaatje.
Daar zijn die rustmomenten inderdaad belangrijk in, ja. Ik wil nog even, die ken ik niet. Voor de mensen die met beeld kijken, zal ik even jouw mooie plaatje laten zien over de driehoek. En dan heb je de winnaarsdriehoek.
Oh, ja.
En de, ja, ik weet niet of...
de drama-driehoek.
En de drama-driehoek. Is dat een bekend iets?
Ja, dat is van Cartman, een student van Carl Jung. Mm-hmm. En wat hij gedaan is gekeken naar hoe wij in het leven staan.
Ja.
En die winnaarsdriehoek en drama-driehoek, die kun je ook op iedereen plotten. Want we hebben allemaal...
Het zit allemaal wel een beetje in je.
Okay. Ik heb heel erg, als het misgaat, dan ben ik heel erg de aanklager. Dan is het jouw schuld en Naomi's schuld en mijn vriendin's schuld. En iedereen heeft het gedaan. En andere mensen zeggen van, oh, ik heb dat echt verpest. Oh, dat is echt helemaal misgegaan. En sommige mensen willen alleen maar de situatie redden. Van, kan ik je helpen? De redders. En je kan jezelf altijd wel in een van die momenten herkennen, zeg maar. En wat hij zegt is, kijk nou eens niet naar het klagen, maar kijk nou eens naar de winnaarsdriehoek, naar de winnaarsmentaliteit. En hoe kun je er nou beter mee omgaan? Dus een aanklager kan assertief worden.
Ja.
De redder kan juist coachend worden in plaats van, oh, wat kan ik voor je doen? Meer van, joh, hoe zou je dat nou beter oplossen?
Ja.
En dus op die manier kijkt hij daarna. Door dat inzicht ook daar weer, en hetzelfde als met stress, hoe je daarmee omgaat, die mindset, die bepaalt of iets wat heel vervelend is jou echt gaat raken, of je er echt stress van krijgt, of dat gewoon iets is wat een gegeven is in je leven.
Een les misschien, een les. Een punt. Ja. Ja, ik denk, nogmaals, we pakken het heel overzichtelijk aan. Dat is voor mij ook even wennen, want ik heb al de hele tijd als je dingen zegt, denk ik, oh ja, maar dan denk ik, oh nee, daar zijn we nog niet. Wat daarnet bijvoorbeeld, toen jij dat zei van die tijger nou doen, dan komen we al een beetje bij het volgende hoofdstuk. Interne, externe energie.
Ja.
En daar heeft, maar dat is denk ik de externe energie, heeft de power pose. Ik was hem een beetje vergeten, ik ging hem weer even doen.
Ja.
En ik dacht, shit, net als... Nou ja, ik heb het daar ook wel regelmatig zelf over. Gewoon hoe lachen, ook als je helemaal niet hoeft te lachen, een soort positief effect op je heeft. Nou, een soort, gewoon een heel positief effect. Begin gelijk dingen te stromen. Dus ik zeg het nog graag even tegen de luisteraars. Lach nu, doe het.
Ja.
Laat gewoon, al valt er niks te lachen, even die mondhoek en moet je eens kijken wat er in je hersenen gelijk gebeurt. Maar met die power pose werkt dat dus ook wel echt inderdaad.
Ja, nee, die Amy Cuddy die heeft destijds, wetenschapper, heeft daar onderzoek naar gedaan.
Ja.
En fascinerend stuk, want daarvoor was het dus nog niet onderzocht waarschijnlijk. Maar zij kwam daar vol mee in de publiciteit. Het enige is dat, wat zij zei in het kort, is dat op het moment dat je een power pose aanneemt en jezelf even oppeppert voor een presentatie of voor een radio-interview, dan gaat jouw systeem zeggen van, hey, je bent in een winnaarsmentaliteit, je gaat beter presteren, je voelt je lekkerder.
Klaar voor de strijd. Ja.
En dat is ook een hele logische. Ja. Want je prept je mind letterlijk van, hey, ik ga dit doen.
Ja.
Maar ook, heel logisch, je gaat gewoon... Je had dieper adem.
Bloedstroomt. Ja,
bloedstroomt. Je krijgt je spieren spannen aan. Dus je hebt gewoon die fight or flight pak je eigenlijk bij jezelf een beetje op.
Ja.
Alleen wat zij ook had gezegd, wat uit het onderzoek kwam, dat als je dat vaak genoeg deed, dat je hormoonhuishouding zou veranderen en zich zou aanpassen naar blijvend zou aanpassen. En dat is niet zo gebleken. Ah, of in ieder geval te weinig onderzoek van de heleboel, hele vele critici die haar later overheen gevallen zijn van het klopt niet en het is onzin. Dat werd zelfs zo groot uitgemeten dat al haar co-onderzoekers, al haar mede-onderzoekers en andere vrienden, bevriende wetenschappers haar hun handen ervan aftrokken. Dus zij stond er helemaal alleen en uiteindelijk heeft ze het wel weer kunnen aantonen dat in ieder geval dat eerste punt, dus dat je inderdaad Peter in je vel zit, wel klopt. Alleen ja, die blijven verandering niet.
Maar eerst even, wat is het verschil tussen interne en externe energie?
Interne en externe energie heb ik zo beschreven om het gewoon praktischer te maken. Want in presentaties dan vraag ik vaak van, joh, wat is dan de brandstof? En voeding en water en vocht zijn natuurlijk onze externe energizers. zijn onze externe energizers, dankjewel. Net zoals ademhaling, die helpt heel erg bij het verbranden van onze brandstof. Maar interne energizers zijn net zo krachtig. Dus het slapen, emoties, beweging. En dat zijn dingen waar je geen externe zaken voor nodig hebt in eerste instantie.
Maar is dat iets wat jij ook aan de lijf hebt ondervonden? Of, want voor de duidelijkheid, je hebt het al even gehad over een bedrijf dat je wat failliet ging doen. Nou ja, had je even niks. Toen ging je vervolgens reizen. Daar bedacht je op basis van je eigen ingevingen en wat je allemaal gelezen en geleerd had, dat een stress-detox-kuur dat het wel zou zijn. Ik blijf dat een mooi verhaal vinden. Ja. Want vervolgens had je net Patty Bart in de detox. Dus dat was echt het slechtste moment om ooit een detox-kuur of om die link te leggen. En vervolgens dacht je, oh nee, ik moet meer met online. En ja, jij bent gewoon wel zo'n guy. Ik zeg helemaal niet dat het je aankomt waaien. Want je zou kunnen zeggen, je manifesteert het ook. Maar jij denkt dan gewoon, oké, we moeten bij Google zijn. Want Google is een bedrijf die je weet wat online is.
Ja.
Dus vervolgens ben je daar, bam, diep ingegaan. Heb je een beetje ontwikkeld als coach, als trainer. En heb het positief geherformuleerd om die stress detox kuur van 7 dagen naar een recharge formule te bouwen van 5 dagen.
Ja. Ja, misschien voor de luisteraars handig om even wat context te geven. Tijdens die wereldreis kwam ik op 2 inzichten. Dat is 1, we krijgen het allemaal steeds drukker. En 2, we gaan er steeds slechter mee om.
Ja.
En dat werd een steeds grotere fascinatie van hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen even die oogkleppen af kunnen doen binnen afzienbare tijd. Middels een fun interventie, want er is heel veel, maar de meeste dingen zijn niet zo fun.
Hoe bedoel je dat? Kan je dat niet duidelijk
Nou, hebben? Er zijn heel veel dingen die heel veel van je vergen.
Ja.
En waar je heel veel tijd en energie of kosten tegenaan moet gooien. Waardoor het dus heel veel mensen afschrikt.
Dus noemen ze voor, geef eens een voorbeeld.
Een heel intensief, ik ben in Thailand toen naar een meditatie-retreat geweest, Vipassana 10 dagen. Ja, dat was een waanzinnige ervaring. Zou ik die aan iedereen aanraden? Nee, echt niet.
Nee, zo bedoel je.
Dat was met 12 uur mediteren op het eind. Kun je iets bij voorstellen. Dat was gewoon keihard werken. Dus tijdens die reis kwam ik op het idee van van de stress detox week. Een week waarin je ging detoxen van je stress.
Ja.
Nou ja, toen ik terugkwam van mijn wereldreis, kwam ik in een Nederland waar de crisis volledig aan het huishouden was. Dus ja, stress noemen, dat was niet het eerste wat nou heel positief was. Tenzij een vaststelling overeenkomst wilde. En in die tijd was net Patty Bart naar Ibiza geweest en had full pool op tv laten zien wat er gebeurt als je een klisma ondergaat. Dus ik had een weekprogramma voor een probleem wat niemand had, waarvoor je aan de klisma moest. En, maar wat leuk was, ik had dat opgezet en echt helemaal copy-paste. En op een gegeven moment had ik dat bij wat mensen uitgezet. En daar kreeg ik wel hele opbouwende kritiek van, om het zo maar te zeggen. Dus het was niet helemaal slecht en alles. Er zat echt een kern van positieve elementen in. Toen dacht ik, ja, dat moet ik. Hier moet ik mee verder, hier zit wat. En toen ben ik gaan kijken van, nou, dan ga ik zelf met WordPress aan de slag en kijken of ik een website elkaar kan toveren.
Nee, ik hoef dit hele verhaal niet te horen, want nu ga je vertellen hoe je bij Google kwam. En dat geloof ik allemaal wel. Ik vind vooral dat jij zelf heel erg gegroeid bent. Omdat je, waar je eerst ging op de stress detox, is het ook nu wel duidelijk dat jij, waar we het net over hadden, dat je stress ook naar je hand kan zetten. Dat stress niet per definitie fout is dus.
Ja, nou ja, maar dat was een van die learnings die ik daar dus heb gehad. Dus je bent net iets zo.
Ja.
Want toen kwam dus het idee van, oké, ik moet dit ergens gaan leren, dat hele online. En toen kwam dus Google. En Nou ja, je weet de verhalen over hoe moeilijk het is om daar naar binnen te komen. Dus ik had al stress voordat ik überhaupt de eerste mail had gestuurd. En je zei, alles komt naar de hand. Maar ik heb toen een heel plan gemaakt eigenlijk. Hè. Als je het hebt over Future Safe, ik wil daar, dat is mijn doel. Waarom is dat belangrijk? Omdat ik dan kan leren hoe recharge schaalbaar kan maken. En dat heeft me een heleboel slapeloze nachten om AdWords te leren. Dat soort zaken. Mm-hmm. En hele uitdraaien en dingen voor die interviews. En daar had ik heel veel stress van. Maar ik wist dat die stress me ging helpen. Precies. Om daar rustiger over te worden. Dus daar was op een gegeven moment weer zo'n learning. Dat ik dacht van ja, dit is iets. Op die manier kun je stress dus eigenlijk naar je hand zetten. En dat is het moment geweest ook dat ik dacht van ja, wacht even. En dat afsluitende jaar met dat vorige bedrijf. Daar zaten ook een paar keer, als ik op terugdacht, een paar doelstellingen in die ik moest halen. Om dus inderdaad zo'n faillissement te voorkomen. Om break-even te kunnen afsluiten. En telkens dat werken naar zo'n goal toe, dat halen, dat was eigenlijk de grootste beloning.
Yeah.
Niet zozeer, ja, natuurlijk is het dan waanzinnig om dan bij Google binnen, maar dat traject er naartoe, dat is, ja.
Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, van maar toen dacht ik, het is wel even belangrijk dat mensen weten wie je bent en waar je vandaan komt, dat je zal in die tijd, toen je gewoon zo aan het knallen was, en dat doe je nog steeds, maar zeker gewoon in de hele Google-tijd, ja, de slaap, sliep jij genoeg?
Ja, nee. Practice what you preach. Maar dat is nu ook. Mensen vragen dan van ja, maar hoe doe je dat dan? Want je bent naar de boek aan het uitgeven in je bedrijf. En,
ja, ja, ja.
En nee, dan slaap je wel eens tekort. En ook ik merk dan dat je geïrriteerder wordt en foutjes maakt. En met je team wat minder goed communicatief bent. En we hadden op een gegeven moment ook een iemand tekort in het team.
Ja.
Die viel weg. Ja, nou ja, ga dan maar al die gaten vullen, ja, 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 en doen. En alleen voor jezelf beseffen dat dat een tijdelijke periode is. Als je dat beseft en je weet dat je daarna, en je zorgt dan ook dat je daarna wel weer een moment voor jezelf neemt.
Even een recharge momentje.
Even een recharge moment. Ja. Wat voor mij heel goed werkt bijvoorbeeld is, dan lag ik 3 uur wandelen door het bos.
Ja.
Of over de hei of door de duinen. Telefoon uit en gewoon echt 3 uur lang gewoon.
Maar, want dat is logisch, maar ook in dit stuk over interne energie, dat vond ik wel goed. Dat jij ook zoiets hebt van in een uur. Eigenlijk zouden wij sowieso straks naar buiten moeten. Dus gewoon van, ga op zijn minst even naar buiten.
Ja, ja. Nou, het is grappig. We hebben net een challenge gedaan. Want ik zeg altijd tegen mijn team van, jongens, ga deze meeting niet achter dat Zoom-scherm. Ga naar buiten. Ja. We kennen elkaar al.
Ja.
Ja, nee, nee. Dus ik had vorige week een challenge gedaan van, we gaan allemaal in de komende 6 dagen 50.000 stappen minimaal zetten. En vanochtend hadden we dus de dingen. Ja, nou, zijn bijna allemaal gered. En iedereen was er enthousiast over. Ja. En iedereen had ook zoiets van, ja, ik moest toen een interview doen, maar we zijn toch maar naar buiten gegaan om even te lopen.
Ja.
Of na het eten zijn nog een rondje gaan lopen. En dat soort momentjes voor jezelf inbouwen scheelt gewoon de wereld. En als wij 3 uur zouden zitten, dan betekent dat eigenlijk dus dat je daarna een half uur in ieder geval naar buiten gaat, ja, om tot rust te komen, zeg maar.
Tot zover even interne, externe energie. Dan komen we bij van focus naar flow.
Ja.
En nou ja, hierin quote jij ook, ik zou bijna zeggen, de meester die hier ook te gast is geweest.
Mark.
Mark Tichelaar. Ja. Ja, heel erg over multitask of switchtasken. Nou ja, wat wij niet kunnen. We kunnen niet switchtasken. Multitasken, zegt hij van, dat kan wel. Je kan wel muziek luisteren. Ja. En ik zit hier ook ondertussen te krabbelen terwijl ik met jou praat. Sterker nog, daardoor heb ik dit, ja, gesprek beter. Maar misschien kan je even uitleggen, maximizer en satisfier.
Ja, je hebt de theorie van de maximizers en de satisfiers, waarbij de maximizers, en misschien herken je dit wel, die zoeken altijd de beste oplossing. De beste parkeerplaats zo dicht mogelijk bij je afspraak. De beste keuze om het allemaal maar perfect te krijgen. Eigenlijk is dat heel vermoeiend. Want je bent vaak heel druk bezig met dat kleine laatste beetje, die 80-20-80 regel. Okay. Terwijl als je kijkt naar de satisfiers, die kijken gewoon, wat is voor mij de beste oplossing op dit moment? En die ziet ergens een parkeerplaats, die parkeert die auto en die gaat lopen. Die neemt genoegen met die 80% in plaats van die laatste 20%. En een satisfier heeft volgens de theorie een stuk minder zorg en minder stress, omdat het allemaal niet perfect hoeft, maar wel goed genoeg.
Ja, maar ik weet toch niet of ik het zou willen zijn, hoor.
Want jij bent maximizer. Ja, zou je jezelf
wel
in...
Dat durf ik wel te zeggen. Ja.
Ik ben het, was het ook. En ik heb gemerkt dat af en toe, en zeker bijvoorbeeld als je in je eentje werkt en dan naar een team gaat, dan doen mensen op een andere manier dan jij. En dat heeft me echt, echt moeite gekost. En ik heb gelukkig een heel gaaf team met hele goede mensen. Dus dan gebeurt er ook heel veel goed. En af en toe moet ik me nog steeds over mijn vingers bijten. Dan denk ik, ah, oh, dat zou ik echt zo anders doen.
Ja, ja, okay.
En heel grappig, vaak merk ik dan ook van dit was ook helemaal zo niet beter dan wat ik had gedaan. Dus door mensen in hun kracht te laten en ook door er vrede mee te hebben, dat is niet altijd, geef je namelijk aan de andere kant ook veel rust en ruimte. Mm-hmm.
Nee, tuurlijk, maar nou ja, het is ook misschien helemaal niet zo zwart-wit, maar kijk, je kan ook gewoon tevreden zijn met het feit dat je weet dat je de hele tijd wil maximizen. En dus, weet je, laten we gewoon even dat simpele voorbeeld van het parkeerplekje. Ik ben inderdaad echt zo'n nerd, ik wil zo dicht mogelijk bij staan. En ergens levert dat een gedoetje op, omdat je ook kan denken, gast, had hem al lang neergezet. Maar ik weet van mezelf, ik bedoel, ik ben er niet super aan relaxed over. Ik ben tevreden met de stress, zou je kunnen zeggen, die dat oproept.
Ja, nou, en nu hebben we het over één ding. Maar als je dat dus continu hebt met alles in wat er om je heen gebeurt, dan kan dat voor sommige mensen, ook hier zit wel weer een verschil in hoe mensen op dingen reageren. Maar voor sommige mensen kan dat echt een blok aan hun been zijn, zonder dat ze het doorhebben.
Ja.
En alleen die wetenschap, want alleen al het feit dat jij zegt, ja, maar ik vind het, dit is voor mij juist die uitdaging. Dat is iets heel anders dan van, shit, ik moet.
Precies. Ja,
en daar zit vaak de nuance voor mensen, dat mensen het zichzelf opleggen. En het wordt daardoor heel zwaar.
Ja.
Terwijl het leven hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn.
Nee, dat ben ik met je eens. Nee, en als je me zo kijkt, dan is Satisfier ook helemaal geen. Want ergens, toen jij het zo net uitlegde, riep het bijna een soort associatie van pleaser bij me op. En gewoon niet het maximale eruit halen.
Ja,
dan word ik gelijk, ik denk, nou, Satisfier. Weet je, ik zou willen zeggen, ik ben heel tevreden dat ik nooit ontevreden ben. Maar, of nee, ja.
Ja, dat je nooit tevreden bent.
Ja, ja. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. Oké, okay. En hierin, we gaan natuurlijk straks uitgebreid nog over echt, jouw kernboodschap zou je kunnen zeggen, het recharge hebben. Maar ik vond dat jij een mooie tip had over het maken van keuzes. Daar ben ik namelijk ook nog wel iemand die een beetje te veel verzandt in alles. Weet je wel, zeker met online, weet je, uren kan je daarmee bezig zijn. En jij hebt eigenlijk een soort drie stappenplan. En dat is, ik vond voor iedereen wel even goud om die eruit te lichten. Wat moet je doen als je een keuze moet maken?
Dat was die van Op Dijksterhuis die ik daar van het onbewuste brein. Wat hij heel duidelijk zegt, en dat is sowieso wel eerst bewust worden van alle keuzes die er zijn, die allemaal bij elkaar brengen.
Dus wel een beetje inlezen ook.
Gewoon je huiswerk doen. Ja. Als je nou echt een groot iets hebt, probeer dat ook 's ochtends te doen met je beste energie. Sommige mensen hebben dat 's middags, maar probeer met je beste energie zoveel mogelijk informatie te vergaren. Daar een overzicht van te maken van wat zou dan reëel de beste keuze zijn. En er dan over te slapen.
Precies.
Dan gewoon het weg te leggen en het te laten inzinken. Want wat wij niet realiseren vaak is dat wij doen alles vanuit onze neocortex. Ik noem dat ons professorbrein.
Ja.
Dat is ons nieuwste stukje brein. Dat differentieert ons van de beesten, van de dieren. En daar zit een bepaalde hoeveelheid kennis en ruimte in om dingen te verwerken. Onze monkey mind, ons oerbrein, reptiele brein en limbisch brein. Dat is wel veel ouder. Dat is ons onderbewuste. En daar kunnen wij 200.000 keer zoveel dingen opslaan.
Precies.
En wat wij doen, is we proberen alles in onze professor te verwerken. Terwijl je met die monkey mind, daar zit veel meer informatie. En ik zie dat zelf altijd als ik met creatieve mensen aan tafel ben. Dan volgens mij hadden we het vorige keer ook. En dan kunnen we dit en dan gaan we daarheen. En heb je allemaal ideeën.
Ja.
En dat is altijd voor mij, op het moment dat ik dan naar de wc ga, dan heb ik zo'n moment rust. En dan zinken al die dingetjes in een juiste format. En dan kom je terug en zeg je, jongens, we gaan het zo doen.
Zeker,
dus die rust pakken voor jezelf, voordat je daadwerkelijk een keuze maakt. Omdat heel vaak er dan nog dingen omhoog komen uit je monkey mind. Dat je denkt van, shit, daar hadden we nog rekening mee moeten houden.
Maar dus kan letterlijk dat nachtje slapen echt wel even goed zijn. En daarna gewoon ook een beetje, hoe makkelijk het ook klinkt, maar gewoon je gevoel laten spreken.
Eigenlijk de onderbouwing van dat onderbuikgevoel. Dus trust your inner gut. Echt dat laten bezinken in alle kennis die je boven je hoofd toch al hebt. Maar die we vaak niet gebruiken.
Dan komen we, en ik heb het hier ook wel met Mark over gehad in het kader van Focus Flow. Omdat, hoe heet zijn boek nou weer? Focus aan, focus uit.
Ja.
Dus dat uit is eigenlijk een beetje naar het volgende hoofdstuk waar we naartoe gaan.
Ja.
Het rechargen. Maar dat is... Ja, het klinkt logisch, maar ja, hoe doe je niks?
Ja, nou, en zeker in deze tijd. Want we denken allemaal dat druk zijn goed is. En op het moment dat je eindelijk even rust hebt, dan zie je op Instagram iedereen die wel heel druk bezig is.
Er zijn
natuurlijk
veel mensen die denken, ik ga even ontspannen. Ik ga even lekker mijn timeline. Ja. Dat is natuurlijk gewoon alles behalve ontspannen.
Nou, en dat is ook wat Mark in zijn boek en methodiek vertelt. Op het moment dat jij gaat kijken wat andere mensen aan het doen zijn, dan krijg je vanzelf dat je dus ook... dan moet ik dat ook weer doen. Ja. En, echt ontspannen doe je door iets te doen waar je A, het gevoel hebt dat je daar iets mee kan bereiken. Hè, een soort van impact voor jezelf hebt. Dat je je werk los kan laten. Dat je eventjes niet alle afleidingen hebt die je normaal hebt. En op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, dan zul je ook merken dat je veel sneller recharge, veel sneller weer ontspant dan als je gaat lopen en zit te piekeren. Of gaat lopen en...
Nee, maar goed, oké, dit is natuurlijk spot on. Maar de vraag is, hoe zet je het piek eruit?
Ja, één tip is dingen die je hebt opschrijven, zodat je het weg kan leggen.
Ja.
Een andere is zorgen dat je een ander onderwerp hebt waar je in kan verzinken, zodat je daarmee aan de slag kan.
Wat leuker is.
als het even kan wel. Mindfulness of meditatie.
Ja. Ik weet dat jij er eerst niet zo van was, maar ik vind het toch mooi dat je in je boekje daar wel toch iets dieper op ingaan.
Ja.
Heb je daar in het licht gezien of dacht je het hoort gewoon toch dat het erin staat?
Nou, ik heb met meditatie en met name de terminologie, net zoals wat jij net zei met satisfiers, dan word ik meteen helemaal weg van.
Ik snap heel erg.
Terminologie is gewoon funest.
Ja.
En wat wij gezien hebben over de afgelopen jaren bij het Richards-programma in het bedrijfsleven, is dat als jij aankomt met yoga of mindfulness of meditatie, dan zeg je, dat is leuk voor mijn partner.
Monnik op een berg, ja.
Ja, dat is niet voor mij.
Nee, okay.
En wij hebben het dan mindfitness genoemd, of dat nou de beste naam is, daar wil ik vanaf, maar het gaat er meer om van het gedachtegoed en je hoofd leegmaken is een soort van luxegoed wat we tegenwoordig echt veel te weinig meedoen. Waar we het ligt voor ons, we hebben het in de hand, maar alles wat we uit onszelf halen lijkt wel een soort van overrated. Dus ik kon er ook niet omheen om het niet aan te kaarten. En ik vind het ook gewoon te belangrijk om het niet aan te kaarten. En ook omdat er gewoon zulke gave resultaten
zijn. Ja, ik wil net zeggen, de wetenschap hierin liegt niet natuurlijk.
Ja.
Maar is het iets... Daar komen we zo op als we gewoon normaal het gesprek gaan voeren. Als we gewoon de hoofdstukken hebben afgerond, zou ik willen zeggen.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd of jij het doet.
Ja, veel te weinig, realiseer ik me. Maar ook dat, ik ben ook maar mens.
Ja.
Maar ik merk dat als ik het heel druk heb... Dat is een oud Japan cent gezegd... als je gewoon mediteert, doe je 20 minuten per dag.
Ja.
Als je het heel druk hebt, doe je het een uur.
Ja, precies.
Dus ik zou blij zijn als die 20 minuten per dag zou redden. Maar
ik ben het helemaal met je... Sorry? Nee, maak je
nou niet. Meer. Dus ik doe het als ik weet dat ik echt veel aan mijn hoofd heb... en dat ik op dat randje zit, zeg maar.
Ja.
Dan doe ik het echt omdat ik weet dat ik er gewoon... relaxed ervan wordt. Maar mijn voorkeur gaat dus, want ik ben dan ietsje, net zoals ik gewoon niet zo goed stilzitten. Dan ga ik liever door de duinen lopen en dan
tuurlijk.
Een uur. Of wij zitten dicht bij Scheveningen, dus dat is echt een zegen.
Ja.
Dat werkt voor mij het beste.
En dat ben ik dus helemaal met je eens, want ik deel erg je mening. Tenminste, inmiddels ben ik gewoon relaxed over het mediteren. Maar ik ben ook nog heel vaak het bewuste ademhalen aan het noemen of wat dan ook. Omdat in die end, maak het niet zo groot. We kennen allemaal dat je even... zucht, even... Ja. Dat ergens in de verte is dat het al. Maar hoe... Ja, ik zou willen zeggen... Hoe kan je van rechargen een habit maken?
Het is gewoon echt daarop gaan sturen. Dus daar rekening mee houden dat je dat gaat doen.
Ja.
En ik probeer dat in mijn team door continu te blijven... En het is echt blijven... evangeliseren.
Ja.
Telkens blijven roepen en blijven ermee
hoe belangrijk het is.
Hoe belangrijk het is. En ook daarvoor is ook met name dit boek wel voor een deel om mensen te laten zien wat er gebeurt met je mind, wat er gebeurt met je performance, met je prestatie op het moment dat je juist wel die rust neemt.
Mm-hmm.
Ik heb nachten vaak dat je doorwerkt, geen pauze neemt. Terwijl ga er heel even uit, ga heel veel weg van je bureau, ga even naar buiten, 5 minuten, en je zit er gewoon weer fris in en je komt er ook sneller weer in. Dus het is een uitdaging om het in je leven te verwerken. Maar door telkens 5 minuutjes in je agenda te zetten. Of in ieder geval te beginnen met hele kleine interventies. Dus niet zeggen van, nou, ik ga zo een half uur naar buiten, want daar heb je toch geen tijd voor vaak. Maar door te zeggen van, nou, weet je wat, ik pak dan 5 minuten. Dan ga ik 5 minuten eventjes, we hebben kippen, de kippen eten geven. Ja, ja, ja. Of 5 minuten eventjes op het bankje zitten.
Nee, maar dat is wel een goeie. Eigenlijk zeg jij, en dat voelt bijna als een paradox, maar het is wel de realiteit. Plan ook
ja.
deze rustmomenten, ja. de charge momenten. Ja. Ja.
Een van de oefeningen in ons recharge programma is een uur voor je gaat slapen je devices uit.
Ja.
Nou, ik weet niet voor hoeveel mensen dat geldt, maar ik werk vrij vaak tot echt laptop ja. dicht, hup, bed in.
Ja.
En dan merk je gewoon dat je eerst nog in je bed dat aan het verwerken bent. Ja, en ja. Weet je, als je daar een uur van tevoren mee stopt, alleen al, geeft alweer veel meer rust.
Ja.
Dus het is die bewustwording dat je dat goed doet, zeg maar. Of dat het je goed doet. Alleen al die bewustwording scheelt al dat je het makkelijker kan gaan doen.
Maar is het wel echt, ja, misschien het zegt vooral iets over mijn eigen leven, maar is het realistisch?
Wat?
Nou, om bijvoorbeeld je telefoon een uur voordat je slaapt niet te gebruiken.
Ja, is het realistisch, maar net welke noodzaak je eraan
nee,
geeft?
Nee, dat terwijl ik de vraag stel, realiseer ik me dat. Maar ik kan het me zo niet voorstellen. Maar gewoon veel meer omdat, ja, als ik mijn muziek aan wil zetten, als ik de lamp een ander kleurtje wil.
Ja, ja, ja.
Het is allemaal met dat apparaat.
Ja, maar er is een verschil tussen of je het licht aanzet of dat je door Instagram aan het kijken bent. Nee, wie.
Maar goed, we weten allemaal hoe verneukeratief het apparaatje werkt.
Ja.
Ik pakte hem om het licht aan te zetten.
Ja, en een half uur later zit je.
En vervolgens alert je dit, dat. Nee, ja.
Nee, het is. Wat ik doe, is ik zet het op een gegeven moment uit. En pak een boek. Ja. Of een tijdschrift.
Ja.
Wat ik wilde lezen. En ga dat lezen. En daar word je gewoon. Dat kost je gewoon veel meer brainpower. Dus dan val je vanzelf ook wel in slaap.
Nee, lezen is top.
Sterker nog, ik heb thrillers die zijn zo goed. Dat ik eerder naar bed ga.
Omdat
of eerder
je wil.
Afsluit. En ja. denk van, nou, ik ga lekker. Dat, en ja, dan komen we toch weer bij Mark Tichelaar. Ik las nooit zo snel. Dat was altijd een goed excuus om het niet te hoeven doen. En toen sprak ik Mark. En die zei, ja, ik ben dyslect. Toen denk ik, ja, fuck.
Dan heb je geen excuus.
Dus ik heb snel leestraining gedaan. En dat heeft me niet heel veel snel gemaakt, maar wel sneller in ieder geval genoeg om een boek echt erin te komen en het echt als avonddessert te kunnen gebruiken.
Ja, nee, dat gaat dan weer even inderdaad terug naar die focus, maar het is wel ook, ja, ik vind het nog steeds een kijk, als ik ergens vol voor ga, dus bijvoorbeeld inderdaad het lezen van een boek of hè, dan als ik het gewoon heel graag wil, is focus niet zo moeilijk. Maar ja, vervolgens wil je heel veel dingen. Dus ik bedoel meer de wat bredere focus. Van nou, ook weer gewoon met Koekeroe, wat ik eerder al zei. Ja, ik heb daar super veel ideeën over. En ik kan dit, ik kan dat. Ik ben ook nu alles een beetje aan het doen. Maar ja, ergens weet ik ook wel. En dat onderschrijf jij in je boek ook heel erg. Ja, dat focus, dat zorgt gewoon voor dat iets. Ja, maar ja, kill your darlings. Ja, het zijn allemaal darlings, weet je.
Ja. Nou, maar dat heb ik met het boek ook. Want we zaten op 80.000 woorden op een gegeven moment.
Okay.
En al het concept vond ik net zo briljant en leuk geschreven. Ja. En dan is Kill Your Darlings.
Ja.
En we hebben het teruggebracht naar 50.000 woorden. En ik heb daar best wel eens woorden mee gehad met mijn eindredactrice ook. En
maar ik vind het wel een mooie. Ik weet niet. Want Kill Your Darlings, we kennen allemaal die uitspraak. Maar hoe maak je een keuze welke darling je kilt?
Ja, en dan komt het weer terug naar die future state.
Ja, precies.
En op het moment dat je weet waar je Koekeroe naartoe wil brengen, als je weet waar dat naartoe moet, dan weet je ook of podcast het juiste medium is. Hoe leuk ook. Dan weet je ook of radio daarnaast blijven doen leuk genoeg is. Want kan best op een gegeven moment een keuze worden. Hè? Als ik hoor hoeveel luisteraars je nu hebt, moet ik radio nog wel daarnaast blijven doen? Want het is niet het pad waar ik naartoe wil met Koekeroe.
Duidelijk, helder. We zijn bijna rond en dan voel ik mezelf ook wat vrij om dit gesprek voor te zetten. Maar hoofdstuk 6 na het rechargen, wat dus echt de basis is. Hè? Dat zei ik eerder al, niet harder werken, maar slimmer ontspannen. Nou, daar hebben we het net over gehad. En de subtitel van Work Smart, Play Smart is ook Focus, Recharge, Repeat. Focus, Recharge, Repeat.
Ja.
Dat is waarover het gaat. Maar het laatste puzzelstukje is ook nog wel even heel belangrijk. En als ik hem vrij vertaal, gaat dat gewoon heel erg over je omgeving.
Ja. Waar bevind jij je? En ze zeggen altijd, je bent het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat. Nou, dat is ook zo. Dat kun je in je eigen omgeving nagaan. En als jij dus wil veranderen positief, dan helpt het ook wel om je omgeving daarin mee te nemen. En ik hou in het boek het voorbeeld aan van San Antonio Spurs coach Greg Popovich, of Pop, die een team van oké spelers zonder topster spelers, sterker nog, hij ontslaat Dennis Rodman geloof ik vrij snel in zijn begin carrière. Ja. Bij het team. Maar die ervoor zorgt dat die als omgeving, als team echt zo goed gaan functioneren, dat ze vervolgens 5 NBA-titels winnen. En hij doet dat. Hij staat ook wel bekend om op een gegeven moment dat zij meer eten dan trainen. Omdat ze telkens dineren samen en echt een band scheppen die verder gaat dan alleen het spel.
Ja.
Maar ook in privé en dat ze elkaar echt door en door kennen.
Ja, je hebt het ook echt over interesse en respect voor je omgeving.
Ja, ja. En het is wel mooi. Vanuit Google was er destijds een onderzoek over wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van een high-performing team.
Mm-hmm.
En als eerste kwam daaruit psych safety, dus psychologische veiligheid. Psychology is psychological safety. En dat zie je bij heel veel andere onderzoeken. Ik zit zelf in de well-being, de vitaliteit dan. Als je daar kijkt wat we bij bedrijven doen, dan heeft dat heel vaak, als er slechte vitaliteit is en slechte, begint dat bij het stuk vertrouwen. Vertrouwen in
naar
het team.
Elkaar,
naar elkaar. Want als dat er niet is, dan kun je nog zoveel fruitschalen neerzetten of sporttrainers of wat voor initiatieven. Maar als jij geen goede relatie hebt met jouw directe, nou dan interesseert de rest ook niet.
Maar het is wel moeilijk om daarnaar te kijken. Ik sprak recent een vriendin die dus echt, en ik vond dat zo goed, echt gewoon afscheid nam van een vriendin. En gewoon een appje stuurde met, ze was uitgenodigd voor een verjaardag, weet ik wat. Maar ze voelde gewoon, ik ga er niet meer naartoe, weet je wel. Dit is gewoon, ik heb je al heel lang niet gezien. Waarom zou ik dat nog doen? Maar ja, ik dacht, wow, je moet het wel durven.
Ja. Ja, maar kies je dan voor jezelf of voor het hoog houden van die schijn?
Nee, natuurlijk. Maar heb jij ook afscheid genomen van mensen of gaat dat
dan? Ja, ik heb wel
regelmatig. Maar echt ook zo bewust?
Ja.
Want meestal, ik ben een beetje zo, dat sluimert zo weg. Maar dat is dus nog best wel een energievretertje misschien.
Ja. Nee, ik heb echt wel situaties gehad waarbij ik vrienden gewoon ter plekke besloot van, dit gaat hem niet meer worden. Ik word er niet gelukkig van en jij wordt er niet gelukkig van. En het kost veel energie. Maar vaak sluimert dat heel langzaam naar binnen. En de kunst is om dan op een gegeven moment te realiseren van, deze relatie werkt niet. En even goede vrienden. Als we elkaar in de kroeg tegenkomen, prima. En dan drinken we gezellig een biertje.
Yeah.
Maar ik ga er niet mijn tijd. Want er zijn zoveel leuke, dierbare mensen in je omgeving. En daarnaast hebben we het ook al best wel druk. Dus ook qua je sociale leven mag je best selectief zijn met wie je die doorbrengt.
Ik weet hoe het zit hoor, maar ik weet nu al dat er mensen luisteren en die zeggen, ja, en familie dan? Ik bedoel, die heb je niet voor het uitzoeken natuurlijk.
Nee, maar je hebt wel voor het uitzoeken hoeveel je ermee omgaat. Kijk, je partner die kies je zelf.
Ja.
Je kinderen kun je af en toe achter de muur plakken. maar daar zit, sommige dingen zijn nou eenmaal wat meer accepteren. Alleen, ik heb ook familie waarvan ik denk van, nou, die hoef ik nou niet elke dag te zien.
Nee.
Dus dat gebeurt ook niet.
Nee. Duidelijk. Oké, we hebben. Ik kreeg er bijna warm van. We hebben gewoon even. Maar ik vond het echt belangrijk, omdat ik het echt in deze stappen: future state, mindset, interne, externe energie, focus naar flow, recharge en nog even het laatste puzzelstukje. Ja, top. Maar nu kunnen we gewoon even lullen. Ik ga het nooit meer doen. Nee, dat is niet waar. Maar ik vond het gewoon even. Ik wil het zo helder mogelijk uitleggen. Of jou dat laten doen. Maar even als mens, Hidde, hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?
Ja, het is grappig, want ik wist natuurlijk dat die vraag zou komen.
Dat is
mijn ochtendritueel bestaat meestal uit mijn zoontje die om een soort van onchristelijke tijd om, voor jou dan niet, maar, om zo 6:15 aan mijn bed verschijnt en zegt, papa, zullen naar boven naar Bikkel, want dat is onze pup.
Ja.
Dus het is of Bikkel die me wakker maakt of Boet.
Ja.
En dan gaat hij vaak eventjes tv kijken of iets en maak boterham klaar en dingen. En dan kijk ik door mijn agenda, wat de punten zijn op mijn dag. En vaak gebruik ik dat moment om eventjes wat belangrijke dingen waarvan ik ze af wil krijgen, column schrijven of een stuk in het boek verder schrijven. Dus dat ik daar gewoon vol mijn focus op heb.
Ja. Dus je begint wel echt de dag met de belangrijkste dingen, ja, zeg maar.
Ja, ja, ik probeer dan ook mijn e-mail uit te laten. Ja, dus ook wat ik altijd adviseer. En natuurlijk werkt dat ook bij mij niet altijd. Want in een onbewaakt moment denk je, oh ja, even kijken. Mm. En ik probeer mijn telefoon zo lang mogelijk uit te laten. Want daar, nou ja, we zeiden het net al, begint eigenlijk alle ellende vaak. Maar het is nog niet het ochtendritueel. Je hebt natuurlijk een aantal sprekers hier gehad die echt over dat die ochtendroutine... adoreren, of hoe zeg je dat?
Gewoon kunst hebben verheven bijna.
Ja, maar ik ben zelf van mening dat vroeg opstaan is... Ik heb er echt een bloedhekel aan. Nou, vind ik 7 uur vind ik een mooie tijd om op te staan. Dus 6:15 is bij mij al echt een uitdaging. Maar ik ben lekkerder in mijn vel gewoon zo in die ochtend als de zon schijnt. Als ik mijn momentum heb. Ik zei net al, ik werk vaak in Scheveningen op het strand. Mijn vrienden van mij, de Heartbeach, daar heb je een serre. En dan zit ik daar in mijn eentje aan een tafeltje en dan kijk ik uit over zee.
Lekker man.
En daar heb ik mijn beste moment eigenlijk van de dag. Ja. En dat is voor mij echt een moment dat ik denk van ja, dit...
Nog even een duikje in de zee qua koude douche?
Doen we ook regelmatig. Ja. Er zijn er genoeg die doen dat daar elke dag.
Ja.
Maar ik doe hem 2-3 keer per week of zo, geloof ik.
Ja, dat was natuurlijk.
En dat moment dat je dan in die zee ligt en dan kijkt naar de kust en denkt van... Ah, en dan begint de dag pas, eigenlijk.
En heb jij ook een avondroutine? Nou ja, jij zet dus je telefoon echt netjes uit, begrijp ik?
Ik doe hem regelmatig. Zet ik hem op tijd uit.
Heel goed.
Nee, ja, wat ik zeg, het is met een boek. Zeker met een boek schrijven, maar ook mijn eigen bedrijf, heb je gewoon heel vaak momenten dat je er niet aan toe komt. Maar wat voor mij de gouden recharge eigenlijk is het naar de sauna. Dus ik ga 1 keer per week 4-5 uur of zo naar de sauna. Dat was dus de afgelopen maand.
Ik wil het zeggen, je zal het gemist
killing
hebben. Ik heb het ook onwijs gemist hoor. Ja.
En dus sporten. En dat is daarnaast gewoon iets waar ik heel veel energie van krijg.
Ja.
En waar ik mijn hoofd echt leeg kan maken.
Ja.
Dus dat zijn voor mij meer de punten. De avond is nog wel eens onvoorspelbaar, zeg maar. Mijn zoontje gaat dan om 8 uur naar bed. Dan hebben we al gegeten. En dan kan ik in ieder geval nog even wat dingen afmaken die af moesten. En dan probeer ik inderdaad een uur voordat ik ga slapen wel lekker mijn boek in te duiken. Mm-hmm. In plaats van weer een Netflix.
En wat voor boeken zijn dat? Ik glijm er zo in, want ook jou heb ik gevraagd welke 3 boeken. Nou ja, voordat ik daar naartoe ga, want daar zit het antwoord misschien in verborgen, maar een wat grootse vraag, maar ik ben wel benieuwd. Hoe spiritueel ben jij eigenlijk?
Nou zeg ik ja en nee. In die zin, ik geloof in meer. Ik geloof ook dat er... dat spiritualiteit is ook wel een onderdeel in dat opzicht van mijn leven. Alleen ik ben er niet continu mee bezig. En ik heb ook die zoektocht opgegeven van... Nou, wat is er nog meer? Of waarvoor bestaan wij?
Ja, ja.
Wat dat betreft ben ik redelijk praktisch ingesteld. En ik probeer ook met alles wat ik doe... In ieder geval geloof ik heel erg in karma. Dus goed te doen.
Wie goed doet, goed tegemoet.
Ja. En zolang ik het antwoord op die andere vraag nog niet heb... dan is dat voor mij het beste uitgangspunt. En ik hoop daarin ook mensen te inspireren of te motiveren... om ook op die manier ernaar te kijken. Er was vroeger natuurlijk de houvast van het geloof. We deden alles zoals de Bijbel of de Koran ons voorschreef. Dat valt steeds meer weg. Dus voor veel mensen wordt het een wat meer doelloos bestaan. Dan is Instagram leading. Dus daar vertelt een influencer hoe je moet leven. Nou, daar heb ik dan niet zo'n last van. Maar het is wel... Ik geloof wel dat je een bepaald doel in je leven moet hebben. En omdat ik voor mezelf niet 100% overtuigd ben... van wat er dan is voor hoger zijn. Is iets van, nou, alles wat ik doe... laat ik daar dan in ieder geval goed voor doen... voor mijn omgeving en voor de aarde. Om te zorgen dat het dan in ieder geval een soort van tik in de box... En daar voel ik me ook goed bij.
Nou ja, als je een miljoen mensen wil verbeteren... dan zit daar wel mooie gedachten natuurlijk.
Ja.
Maar goed, dan ben ik helemaal benieuwd. Wat zijn 3 boeken die jij hebt bedacht? En je leest dus zeer regelmatig, begrijp ik. Die jou geholpen hebben op de ontdekkingsreis. Op de Hidde de Vries die er nu tegenover me zit.
Ja, nou, ik zei ook, ik had ze gezocht. Maar na een verhuizing zit ze ergens in de doos.
Je hoeft helemaal niet mee te
nemen. De eerste wist ik sowieso van dat ik die niet had. Die zal ongetwijfeld ook al vaak genoemd zijn. Maar Eckhart Tolle. The Power of Now.
Ja.
Het mooiste aan dat boek vind ik dat het is niet een leesboek of iets... maar het is echt een mindset. Ja. En op het moment dat mensen dat boek hebben gelezen... dan zie je in hun hele aard, in hun hele zijn, een verandering.
Omdat je bewust bent van dat stemmetje.
Omdat ze zich bewust, en dat vind ik echt fascinerend. En ik heb hem al, ik geloof, 3 of 4 keer gelezen.
En wanneer las je hem voor het eerst, weet je dat nog? In welke fase zat je toen?
Dat zal ergens in 2008 of zo, ergens rond die periode.
Dus dat was bedrijf failliet?
Dat was toen dat bedrijf richting faillissement. Ja. Daarvoor nog. Nee, ja, daarvoor nog. Was in een tijd dat we wel vooruit gingen. Het was ook niet dat het... Het kwam op mijn pad. En ik weet nog dat ik erin begonnen was. En toen dacht ik, jezus, dit is echt... Nou, dit
hebben we heftig lectuur. Dat zei het ego vooral.
Dat zei waarschijnlijk het ego, inderdaad. En toen toch bleef het me maar trekken. Ja. En ik zat ook heel erg te overwegen of ik die zou noemen. Of A Course in Miracles.
Oh, ja.
Die heb ik namelijk liggen.
Ik wil net zeggen, heb je maar...
Ik heb hem nog steeds niet. Nee, maar dat is echt, naar mijn idee, dat is waar... Voor degene die dat niet... Maar het boek waar alle meer spirituele schrijvers uit putten... en waar heel veel wijsheid uitkomt. Ja. En op de een of andere manier heb ik die altijd... Ligt die daar.
Weerstand,
de weerstand wordt steeds hoger, zeg maar. Ja. Maar ik wil hem heel graag lezen en begrijpen... maar echt er de tijd voor nemen als een soort van retreat, als het ware.
Ja.
Me gewoon terugtrekken in een hutje op de hei. En iedere keer komt dat boek weer naar boven. Ja. In het plastic nog. Ja.
Dat triggert mij ook wel als je het zegt. Ik heb het hier uitvoerig over gehad. Zeker met Willem Glaudemans. Check dat gesprek, mensen.
Ja, ja, ja.
Ik ben er toen wel aan begonnen. En
je had hem vertaald, toch?
Ja, hij is een van de vertalers. Ja, klopt. Ja. Maar ik merk nu toch ook weer... Want het is namelijk wat jij zegt, dat is bijna onmogelijk. Het is niet zo'n boek wat je uit kan lezen. Maar zijn eigenlijk, zou je er gewoon een dagelijkse of een wekelijks, weet ik wat, een soort practice van moeten maken. En dat ook echt tot je nemen en even laten landen. Nou, recharge, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar het is bij mij ook niet echt verder gekomen dan de eerste bladzijde. En het is ook bewust best ook ingewikkeld geschreven. Maar het is vooral, ja, toch ook weer dat ego dat ermee in de haal gaat. Ach, ja. Ik ga vandaag erin doorlezen. Ja. Mooi dat je die toch even noemt. Maar goed, die zit er nog niet bij. Wat is boek 2?
Ik lees heel veel. Dus ik moest ook echt de onderscheid maken.
Ja.
Ik vond Never Split the Difference. Ik dacht, ik zoek eens een boek wat hier waarschijnlijk nog niet zou zijn geweest. Chris Voss, hij is oud FBI-onderhandelaar.
Okay.
En hij omschrijft, ik vind altijd Amerikaanse boeken, vind ik dan fantastisch. Ja, met hele verhalen en storylines voordat ze tot het punt komen. Maar hij omschrijft dan hoe zijn werk als FBI-onderhandelaar zijn invloed en zijn technieken als onderhandelaar hebben gevormd. En hij zegt heel eerlijk, ja, never split the difference. Ik kan niet met een gijzelaar overleggen van nou doe mij dan maar anderhalf gijzelaar naar buiten of ontvoerder naar buiten. Dus hij zegt, ja, je moet met manieren komen om iemand echt van jouw punt te overtuigen en ze mee te krijgen.
Of niet.
Of niet, maar dan heb je een probleem.
Ja, dan heb je in dit geval een probleem. Maar ik bedoel te zeggen, dus fuck het compromis eigenlijk.
Ja, er is geen compromis. Als we hier, stel wij worden nu gegijzeld.
Nee, heftige voorbeeld. Maar ja, hij bedoelt het natuurlijk wat breder in het leven, kan ik me voorstellen.
Nou, de grap is, hij laat het dus eerst zien vanuit die FBI-situaties. Ja. En hij heeft prachtige voorbeelden erin. En dan brengt hij het ook terug naar werk. Ik heb het 1 keer gedaan met een vriend van mij. Hij heeft 1 hele mooie, simpele techniek. He, je kent dat wel. Je bent achter iemand aan het gaan. Je belt en je mailt. En je hebt een voorstel gedaan. En er was leuk contact. Op een gegeven moment hoor je niks meer.
Okay.
En dat... Bijna iedereen zal dat kennen. Het is bloedirritant. En hij schrijft daar op een gegeven moment van... Nou, het enige wat je dan moet doen... is een simpele mail sturen met... ik ga ervan uit dat dit over is. Of dit voorbij is. En die eenvoud, die simpliciteit... Dat triggerde me. En ik zat op een gegeven moment bij een vriend van mij... en die was bezig met een bekend persoon. En die had een heel deal mee. Whatever. Ik zeg, ja, je moet hem gewoon dit sturen. En dit was op zaterdagavond... om 7 uur 's avond. En hij stuurt. Hij zegt, ja, nou ja... hij reageert toch niet. Dus nou, kan net zo goed. Ik zweer het je, binnen een kwartier had hij reactie. En konden ze daarmee verder. En dat soort simpele dingen, daar hou ik van. Want leven is namelijk niet zo moeilijk. Wij maken het alleen heel moeilijk. En daar zitten in zijn boek, behalve heel veel mooie verhalen... maar ook een paar van die dingen die het net zo simpeler maken. En dat,
leuk.
Ja.
Never split the difference. Ik ga hem echt lezen. En de laatste boek?
Ik vond... Welke had ik ook weer? Ik had er een paar... Tony Crabb, Busy.
Okay.
Die was een paar jaar geleden was die helemaal in de bestsellerlijsten. In ieder geval Nederland. En die heeft nu een vervolg daarop geschreven met de corona, tijdens corona.
Ja.
En wat ik aan zijn boeken heel gaaf vind, is hij weet heel mooi die onderzoeken te vertalen naar, dus inderdaad, wat kunnen we er dan mee?
Ja.
En daar zit bij mij altijd wel de grootste gelijkenis qua die boeken.
Ja, dat, ja, ja.
Hoe kun je nou die verhalen die we kennen, waar je echt in meegetrokken wordt, vertalen naar simpele learnings voor alle dag?
Maar wat is een beetje de moraal? Waarom heet het busy? Dat we gewoon allemaal veel te druk zijn, terwijl...
Ja.
Ja.
Ja, het idee is gewoon, we zijn allemaal busy en druk en druk en druk, maar het gaat uiteindelijk om prioriteit stellen. En voor jezelf bepalen, waar wil ik nou, en dan komt toch weer die future state om de hoek kijken, wil ik nou echt in accelereren? Waar wil ik dat mensen mij voor kennen? En we worden tegenwoordig met z'n allen steeds generieker. We kunnen van alles, kunnen we wat. Alleen, ja, er zit een heleboel waste bij, qua tijd, qua energie.
Ik moet heel even plassen.
Ja.
Het duurde wel best lang.
En hij heeft daar dus een soort corona-update bij geschreven, begrijp ik?
Ja, hij heeft een nieuwe versie met wel wat oude theorieën en technieken die hij dan herhaalt. Maar het leest gewoon heerlijk weg.
Ja.
En ik vind sowieso managementboeken of ondernemerboeken of verhalen van ondernemers.
Ook biografieën en zo.
Biografieën en zo, nou, dat is echt heerlijk. Ja. Elon Musk was en Steve Jobs en nou, al dat soort verhalen.
Nee, dat vind ik het leuk. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar in jouw boek heb je ook heel veel bronnen natuurlijk gebruikt. Maar ook gewoon tips, ook voor filmpjes. En dat is echt heel fijn. Maar hoe kijk jij dan naar corona? Want je zou ook, als je het even heel positief bekijkt, is het gewoon een nationale, wat zeg ik, mondiale recharge tijd.
Ja, ja. Zo zie ik het.
Ja?
Even daar gelaten, natuurlijk alle horeca en evenementen. Nee, iedereen die er... maar ik heb ook, ik had een tijdje terug een column geschreven over niet kwagen, maar kwispelen.
Ja, jij schrijft columns voor RTLZ, onder andere.
En daar werd heel leuk, tenminste op LinkedIn werd er heel leuk op gereageerd. Een vriend van mij die stuurde, joh, je bent trending op Twitter. En daar ging het, begon het met, jij bent echt die gozer die ik altijd heb vermeden. En die iemand die zingend de gordijnen open doet 's ochtends. Tot, hij moet bij de marine kopen, dan maken we een kopje kleiner. Hij zal wel een Tesla rijden, hij moet dood. Naar de, maar op een gegeven moment belt Gerben mij. Gerben heeft een eventorganisatie. En ik denk, oh shit, dit gaat natuurlijk verkeerd. Niet kwispelen, niet klagen, maar kwispelen. Die is niet geamuseerd. En ik krijg hem aan de lijn. Hij zegt, hit, geweldige column, wat goed. En ik zeg, eindelijk iemand die zegt waar het op staat. Dus ik denk, nou ja, jij zit toch in evenementen? Ja. Heb ik iets gemist? Hij zegt, ja, maar wij zijn gewoon vrij snel al hebben een pas op de plaats gemaakt. En we hadden het geluk dat we konden kijken naar andere oplossingen. En we hebben een online platform, techniek gevonden. En daarmee doen we nu waanzinnige digitale events voor grote corporates. Hij zegt, als we door waren gegaan, hadden we dat nooit gevonden. Maar we hebben echt die pas op de plaats genomen. En we zijn gestopt met klagen vrij snel. En daardoor konden we die groei, die doorschuif. En als je vraagt dan inderdaad corona voor mij, de grote recharge. Ik denk dat de maatschappij is in een soort van freeze gekomen, letterlijk. We moesten allemaal thuis blijven. Ja. Dus het heeft voor de maatschappij die steeds extraverter wordt een hele grote pauzeknop ingedrukt. Dus mensen die van origine wat meer introvert zijn, die konden tot rust komen. En nu zullen we moeten gaan zoeken naar een middenweg, waarmee we dus met z'n allen weer door kunnen. En wat dat betreft denk ik dat het wel goed heeft gedaan aan velen, laat ik het zo zeggen.
Ja, mooi hoor. Wat heb jij zelf, want we hebben wel wat stukjes uit jouw leven gelicht. Maar jij hebt dus ook veel gedaan als het gaat om cursussen, retreats, allemaal dingen geprobeerd. Wat noem eens dingen die je gedaan hebt.
De bekendste Tony Robbins natuurlijk, toevallig met Mark Tichelaar. Okay. Michael Pilagic zat erbij, een heel clubje. Was erg leuk. Ik had eerst altijd zoiets, grote gillende Amerikanen, moet ik daar nou heen? Maar Mark wist mij te overtuigen en die zei van, joh, ga mee. En we hebben daar inderdaad 4 dagen onze ogen uitgekeken. Ik vond niet alles even goed, maar ik vond de manier waarop die mensen weet te inspireren en die sfeer.
Maar wat vond je dan bijvoorbeeld niet zo goed? Of waarvan denk je van, nou, dat raakt mij
wel. Er zit heel veel Amerikaanse accent in. En je hebt op een gegeven moment, geloof ik, zijn Rody die vertelt van, nou, ik was niks en nu rijd ik in een Ferrari en ik doe wat ik wil.
Ja, zo die dacht van, dream.
Dat was een mooi moment om pauze te nemen voor ons, om een broodje te halen.
Ja.
Wat ik nog beter vond, was Landmark. Dat is, wordt vaak als soort van secte afgedaan, maar heeft eenzelfde strekking. Iets minder mensen, ik geloof 200 mensen in een zaal, één trainer. En dan komen telkens mensen dingen delen aan de microfoon. Ja, daar heb ik waanzinnige dingen meegemaakt qua breakthroughs bij mensen. En ik omschrijf er ook eentje in mijn boek. Van een meisje die misbruikt wordt in de jeugd.
Ja.
En dat daar ter plekke doorbreekt.
Omdat eigenlijk een vragensteller heel relaxed, of thans, dat zo voelt dat voor de mensen in de zaal, vragen gaat stellen van, wanneer was dat dan? En,
ja.
en dat je
ja.
echt denkt van, hey, wees even empathisch.
Ja.
Maar dat was juist om dat, het even ja. te breken.
Ja. En het verschil tussen feit en fabel en wat dat met je leven kan doen. Ja, dat was waanzinnig. En er zaten ook, daar was het zo van, nou, je moet nu allemaal mensen gaan ronselen om ook landmark te gaan doen.
Ja.
En ik begrijp dat gedachtegoed er wel van. Want op het moment dat jij iets doet, je bent er enthousiast van, zijn wij geneigd, het ego, om het dan maar, ik ga vooral niet mensen dat overtuigen.
Nee. Ja, jij doet het iets subtieler dan, ik weet niet hoe heftig dit was, dat wat jij, maar ik heb inderdaad wel eens dingen over gehoord dat het wel, nou ja, bijna tegen de piramideachtige vibe aanzat. Of heb jij het nooit zo ervaren?
Ook piramide?
Nou, zo'n piramidesysteem zo van.
Oh, zo ja, van je moet, nou. Ja. Nee, ik niet, want ik wist in die zin gewoon van, ja, dit hoort bij het programma.
Ja.
En ik ben er enthousiast over, dus ik adviseer nog steeds mensen van, joh, ga dat echt doen, want het is echt een meerwaarde. Maar wel de mensen waarvan ik denk dat het ook een meerwaarde is.
Ja.
Ik heb ook wel eens mensen die mogen, dus ik denk van, die zijn net iets te labiel.
Zou je het mij aanraden?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ja, absoluut.
Oh, God.
Ja.
Ik heb weer leuk iets nieuws in Maleisië. Ja. Oké, top.
Nee, absoluut.
Absoluut zelfs.
Ja, ik vond het mooie dat je ziet, bij Tony zie je bepaalde dingen, Tony Robbins, bij Landmark zie je dan dingen. En uiteindelijk, wat ik al eerder zei, er zijn heel veel dingen zijn al bekend. Het wordt alleen door iedereen anders vertaald.
Ja.
En ik vond de manier waarop ze dat bij Landmark deden, vond ik wel echt fenomenaal.
Hmm.
Je hebt ook Essence, die ken ik dan zelf niet. Maar ik hoor wel van mensen die het allebei hebben gedaan, dat het nagenoeg gelijk is, zeg maar. Ja. Vipassana retreat hebben we toch gedaan. Ik ben bij.
Hoe was dat? Want ik moet zeggen, het is gewoon druk op die markt. Want ik wil dat heel graag binnenkort doen. Maar ja, je moet maar ingelood worden. Zo is het tegenwoordig.
Oh, is dat zo?
Ja, het is echt een ding.
Oh ja, nee, ik heb het in Thailand toen gedaan, boven Chiang Mai. En daar kwam je gewoon aan op een maandagochtend. En dan kreeg je een wit gewaad, of een rood gewaad, geloof ik. En een plank, dat was in je kamer, dat was je bed.
Ja.
En een heel klein soort van kussentje. En je moest ook op je rug slapen. Nou, ik sliep altijd op mijn buik, dus dat was even op je rug slapen, want anders slaapt het voor geen meter. En om 's ochtends om 5 uur beginnen. En dan om 6 of 4 uur moest je eigenlijk beginnen. Maar ik zei al, ik ben niet zo'n held 's ochtends. Nee. Dus ik begon om 5 uur. Om 6 uur ontbijt. En om 11:30 lunch. Ik had maar voor de zekerheid gezegd dat ik veganist was. Dus dat ik geen whatever vlees had. Want dat vond ik allemaal een beetje scary daar. Maar de grootste angst had ik eigenlijk voor dat niet eten 's avonds. Ik denk, ja, ik hou gewoon van eten.
Ja.
En dat viel reuze mee.
Ja,
want je verbrandt ook niet zoveel.
Nee.
Het enige wat ik dus wel daar heel erg heb gezien is dat je had dan een klein winkeltje, daar kon je dan spijbelen, daar kon je snoepjes kopen of chipjes of whatever. Maar ik haalde er dan een zakje thee en dan zat ik op mijn kamer en dan had ik die warme kop dampend water en dan deed ik dat zakje daarin en dan, nou, dat was alsof je een fles champagne voor jezelf, thee met smaak.
Ja.
En nou ja, dat was echt geweldig.
Maar wat heeft het je voor een inzicht gegeven?
Nou, het heeft mij voornamelijk heel erg veel rust gegeven en me weer bij mezelf gebracht. En dat besef alleen al van dat kopje thee, dat was voor mij echt een synoniem van, joh, je hebt helemaal niet zoveel nodig.
Nee, okay.
Het gaat alleen maar om waar je het mee aankleedt. En ik merkte daar op een gegeven moment dat je moest begonnen met 6 uur mediteren op een dag. Een half uur lopen, een half uur zitten, half uur, nou ja, tot je 6 uur had gevuld. En op een gegeven moment was je 12 uur per dag bezig. Nou, dan was je gewoon echt druk.
Ja.
Met niks doen. En als ik dat dan vergelijk met het leven waar we hier in leven, dan zijn we ook de hele dag druk. En ook heel vaak eigenlijk met niets doen.
Ja.
Met dingen die er niet toe doen, laat ik het zo zeggen. En dat heeft me wel heel erg teruggebracht in het hier en nu. Maar ook daar is het van belang dat je het wel blijft doen. Het moet onderdeel blijven van je systeem.
Nou, ja, het doet me denken aan iets wat jij ook nog beschrijft. Moet ik dit nu doen?
Ja.
En ik zeg het expres even zo staccato, omdat je eigenlijk dus bij elk woord moet nadenken.
Ja.
Dus hoe werkt het?
Nou ja, podcast moet ik dit nu doen? Moet, ja, te gek, zin in. Dit podcast, ja, we kunnen ook buiten lopen, maar dan is het voor de luisteraar wat lastiger. Moet ik het doen? Ja, ik zal het toch echt zelf moeten doen. Ja. Dit nu. Nu is het moment, dus ja, pak dat moment en doen. Moet ik ermee in aan de slag? Zijn er handelingen die ik daarvoor moet doen?
Ja.
Dus ja. Maar er zijn heel vaak momenten dat ik denk, moet ik dit nu doen?
En dat is iets aan die meetlat.
Nou, dan kijk je naar je mail. Niet. En alleen al die realisatie van die mail, dan denk ik, moet ik dit nu doen? Weer zo'n mailtje waar je op wil antwoorden. Of een mailtje, vaak zijn het mailtjes waarvan je denkt, oh, ik kan wel even snel antwoorden en dan is die weg. Maar dat kost ook weer tijd. En er komt weer een reactie op. En dus die moet ik dit nu doen, vind ik een hele sterke. Gewoon heel simpel.
Ja.
En dan wat ik al zei, ik hou ervan als het heel simpel is en heel makkelijk uitvoerbaar.
Want soms is het gewoon juist, dan is het niet. Dan is het wel, ja, het moet dit en het moet nu en het moet ook gedaan worden. Alleen misschien ben ik het niet.
Ik niet, hup, forward, delegeren.
Of het is, mensen snappen het. Ja.
Ja. En dat soort kleine dingetjes vind ik altijd. Het moet niet zo moeilijk zijn. Er zijn heel veel onderzoeken die ik voor mijn boek ook heb. Echt heb platgeslagen. De werking van onze hersenen. Er zijn heel veel technieken, theorieën, wetenschap. Maar als je daarover na moet denken, je dagelijkse keuzes. Dan kost je dat heel veel tijd en energie. Sterker nog, dan heeft je monkey mind al lang die keuze gemaakt. Dus hoe simpeler je het maakt, des te eerder het ook onderdeel kan worden van je onderbus van je monkey mind. Waardoor het ook makkelijker gaat.
Ja. Nee, oké, maar laten we daar nog even, dat wil ik echt nog wel eventjes met je bespreken, want ik ben het helemaal met je eens, zo heb je het boek ook aangepakt, het is allemaal super duidelijk. Hoe kan je ik zit even te denken, ga ik vragen om een slechte gewoonte af te leren of juist een goede gewoonte
aan te leren?
Ja, maar.
Nou ja, een gewoonte dus te veranderen.
Ja.
Ik heb in de boek van Hoekt, van Leer Al Jou. Die heeft daar een hele theorie over gemaakt. Dat je hebt altijd er gebeurt iets. En op het moment dat er dan iets gebeurt, dan heb je daar een reactie op.
Ja.
En die reactie wordt door jezelf beloond. En daar maak je een gewoonte van op een gegeven moment. Er zijn allerlei technieken en theorieën over hoe je dat het beste kan doen. En alles heeft ook weer voor ieder weer een ander ding. Maar het makkelijkste is om dat te doen met gewoon kleine aanpassingen in je gedrag. En te zorgen dat als je, ik zeg maar wat, vaak koffie drinkt. Nou, 's ochtends, de trigger is alleen al boven, bij ons, we komen dan boven in de keuken.
Ja.
Is al het zien van dat apparaat.
Ja.
Dan, oh ja, koffie. Dan denk je helemaal niet over na. Stel nou dat je dat wil elimineren. Zet dan die koffie niet alleen weg. Maar zorg ook dat daar heerlijke thee staat. En zorg dat je ook alle andere stimuli die daar omheen zitten zo mogelijk vervangt. En maak voor jezelf echt een analyse van wanneer doe ik nou dit gedrag? En dat is wel, een gedrag is zo ingesleten, dat is zo'n automatisme geworden. Dat als je dat wil aanpakken, moet je voor jezelf echt reageren. Wanneer doe ik dit? Wat triggert mij hierin? Wat geeft me dit? Oh ja, lekker. Ik bedoel, mensen die ooit hebben gerookt, die weten ook, op het moment dat je een sigaret neemt, dan heb je jezelf ingesproken dat echt lekker is.
Ja.
Nou, ik rook al gelukkig 20 jaar niet meer. Nee. En als ik nu alleen al rook, zeker als je aan het hardlopen bent en je loopt langs iemand die aan het roken is, nou, dit is zo smerig. Maar dat heb je dus.
Ik vind het nog steeds lekker, hè?
Ja?
Ja.
Ja, nee, ik.
Maar ik vind het wel goed dat jij dat zegt. Maar ik weet gewoon dat het nergens op slaat en dat het niet. Ja, ik ben gewoon altijd wel van het functionele. Dus ik denk, ja, het brengt je werkelijk waar helemaal niks.
Nee.
En de mindfuck dat het ontspannen zou zijn, is gewoon omdat je even met je ademhaling bezig bent, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus dat kan ook
maar
gewoon
ook daar,
met frisse lucht.
Prachtig onderzoek wat ze gedaan hebben van mensen die dan op een vlucht gaan. Die mogen dus tijdens die vlucht niet roken. Hebben ze mensen op een kort vlucht en op een lange vlucht laten gaan. En wat ze zagen was dat bij beide die trek, die behoefte, die echt dat lichamelijke behoefte weer en mentale om weer te gaan roken, gebeurt. Het duurde ongeveer een half uur, geloof ik, voor
het einde
van de vlucht.
Maakt niet uit
hoe lang die was, dus het zit in je hoofd.
Zo is het.
En dat maakt het ook zo moeilijk om gedrag te veranderen.
Ja.
En ook als je het naar het grotere plaatje, naar organisaties te veranderen. Want organisaties zijn gewoon combinaties van mensen.
Ja.
Hè, teams, mensen bij elkaar. En die hebben ook onbewust gedrag. En om dat soort dingen te veranderen, is het heel belangrijk om te kijken van waar willen we nou naartoe? Waarom is dat belangrijk? En wat gaat mij dan daarbij helpen? En als ik er voor mezelf achterkom dat dus een wandeling mij productiever maakt en daardoor dus sneller naar die 1 miljoen mensen kan komen, of mijn hoofd helderder heb om erachter te komen wat nou mensen hun leven echt verbetert, ja, dan wordt het op een gegeven moment een logischer ding om dat te gaan doen.
Ja.
Dan wordt dat echt een.
Dan zijn we weer bij de future state eigenlijk, ja.
Ja.
Nou, wat ik nog wel even wil noemen, is waar we het net over hadden. Toen zeg je inderdaad terecht, trigger elimineren. De behoefte anders invullen, hè, dus de teen neerzetten. Verander de actie of reactie. Ja. Maar ook vooral, en die vond ik dat ik dacht van, oh ja, dat is heel belangrijk. Beloon jezelf.
Ja. Ja.
En dat is, voelt nog wel eens een beetje als, ja, hè, dat mensen die gestopt zijn met roken dan heel veel gaan snoepen. Dat is nou natuurlijk niet echt jezelf belonen.
Nee en ja.
Ja,
het hangt er een beetje vanaf. Want je kan wel zeggen van, kijk, stoppen met snoepen is makkelijker dan stoppen met roken.
Ja.
Alleen zoek dan een snoepje wat je lekker vindt, wat misschien wat minder schadelijk is. Ja. Hè? Maar het jezelf belonen, jezelf inderdaad dat moment even nemen van, dat heb ik echt best wel goed gedaan.
Ja.
En dat blijven, en dan ook echt zien van, hey, maar ik ga me fitter voelen. Want dat belonen kan natuurlijk in een snoepje zitten, maar het kan ook zijn dat je voor jezelf echt, nou, dan hebben we het weer over dat voelen, voor jezelf voelt, hey, ik voel me fitter.
Ja.
En wat, nou, dat was bij Google, alles moest gemeten worden en dat heb ik wel een beetje overgenomen.
Google Analytics.
Maar hoe, als jij voor jezelf een soort van analyse maakt van, hey, ik heb nu hier en hier en hier last van, of dat speelt me parten.
Ja.
Hoe voel ik mezelf daarvoor? Een soort van zelfanalyse.
Ja.
Je kan jezelf voor de gek houden, maar als je dat echt puur voor jezelf doet, heeft dat niet zo'n zin om je voor de gek te houden. Nee. Want je hebt als doel dat stoppen met roken.
Ja.
Ik heb het op momenten dat ik heel druk ben en heel lang achter elkaar heb gewerkt, dan merk je gewoon dat je geïrriteerder bent, dat je soms last krijgt van oorzuizen of dat soort, dat je foutjes begint te maken. En dan schrijf ik dat voor mezelf op en dan hou ik dat gewoon eens even bij. En dan ben ik voor mezelf heel streng, dat ik gewoon inderdaad naar buiten ga, dat ik beter slaap, dat ik langer slaap. En dan hou ik dat over de weken bij en dan merk ik gewoon, hey, wacht even, hey, dit werkt. Oh, dit is lekker. En dat is het grote idee achter Recharge ook. Je doet dat dan een tijd en dan gaat dat goed. En dan verzandt dat, dan verwatert dat een beetje. En dan moet je het weer eens een keertje oppakken. En dat is prima. Je kan best in die golven
Dat vind ik wel leven. Lekker. Dit vind ik echt mooi dat je dat zegt. Want nou ja, daar zit ook weer dat focus, recharge, repeat in.
En, ja.
Want jij zegt er net al van, ik ben best wel streng voor mezelf. En ergens, ja, op een goede manier. Ja, denk ik ook dat je een streber bent. Een miljoen mensen willen verbeteren. Dat daar hè, de. En nogmaals, ik herken mezelf hier hebben vinden. Daarom ging ik mezelf een maximizer noemen.
Ja.
Maar hoe. Ja, maar goed, je hebt het antwoord al een beetje gegeven. Hoe zorg je er dan toch voor dat je, ja, het vreselijke woord gelukkig toch maar weer even gebruikt? Dat je gewoon wel, ja, hoe doe je dat?
Nou ja, ik heb niet de ambitie om continu gelukkig te zijn.
Nee, precies, daarom zei ik
het. Ik las laatst een mooi artikel van de over contentment, over tevreden zijn. Ik ben even zijn naam kwijt, kunnen we even nasturen. Die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, dat is de Contentment Foundation ook. En die David Carolla of zo, geloof ik. Kom ik even op terug. Maar die heeft dus onderzoek gedaan naar wat is nou de beste staat van zijn. En we zitten tegenwoordig allemaal op werkgeluk en geluk en happiness. Maar dat is een emotie. Dus dat komt en dat gaat.
Ja.
En het enige wat je continu, zeg maar, kan zijn, is tevreden.
Ja.
Dat je goed in je vel zit, dat je dat nastreeft. En dat is puur intrinsiek. Veel van onze doelen zijn extrinsiek. Die zijn, als ik dan 100.000 mensen binnenhaal, dan pas ben ik gelukkig. Maar je kan dus ook, en dat realiseerde me, vertelde ik al eerder, van die sollicitaties bij Google, dat hele traject om naar binnen te komen. Ja, dat was de grootste lol, want echt daarvoor gaan. Ja. Met dat boek ook. We waren op vakantie in Curaçao en dan werd ik om 4 uur 's ochtends wakker. En dan ging ik aan schrijven. Ja. En om 7 uur werd de familie wakker en dan ging ik naar het strand. Maar dan had ik echt al een soort van voldaan gevoel. Dan was ik helemaal tevreden met wat ik op dat moment gedaan had. En dat was nooit wat ik allemaal had willen doen.
Nee.
Maar wel van, hey, ja, hier heb ik
Ja, dus oké, nee, maar dit is een mooie nuance. Dus ondanks dat je dat miljoen nog niet hebt, je bent wel al tevreden met dat je ermee bezig bent om dat te bereiken.
Ja, en het is een mooi stuk over een boek, wat trouwens, die bedenk ik me nu, we hadden het over ondernemersboeken, maar het boek van Phil Knight, Shoe Dog. En die was ik aan het lezen en op een gegeven moment zat ik met mijn bedrijf weer met een cashflow-probleem. Het zat het kosten voor de baten en ik had echt letterlijke 10.000 euro's die echt die maand moesten worden opgehoest. En ik wist begon niet waar ik ze vandaan ging halen. En ik dacht, oh, en dit ondernemen en wat een. En ik lees in zijn boek, hij heeft 9 miljoen dollar omzet met Nike schoenen al. En hij heeft zijn nieuwe voorraad heeft hij al verkocht. En hij is zo maxed out bij zijn bank en bij zijn financiers dat hij kan gewoon die nieuwe voorraad niet aanschaffen. Nee. Dus de orders zijn nog maar goed. Ja. En terwijl ik dat lees, en uiteindelijk fixt hij het wel, maar terwijl ik dat lees, denk ik, holy shit. Als ik nog tot de 9 miljoen dit probleem heb, dan kan ik het maar beter leren liefhebben. Learn to love it. En dat zet ook weer in mijn mind, gewoon in mijn mind weer die knop om. Ja. Van ja, dat hoort erbij, dat is het spel.
Ja.
En die uitdaging, die heb ik nodig om lekker in mijn element te zitten. En sommige mensen vinden dat verschrikkelijk. En denken, nou, geef mij maar een werkgever die gewoon elke maand de salaris over maakt. En dan kan ik floreren. Ja, want dan weet ik waar ik aan vastzit. Maar voor mij was dat echt een openbaring. Dat ik dacht van,
ja.
Oh ja, 9 miljoen dollar. Nou, dan hebben we nog wel even te
het
gaan.
Het gaat gewoon altijd zo zijn.
Het gaat altijd zo zijn. Ja. En ja, dit dus is
tevreden is ook een soort let it be. Eigenlijk.
Ja. En ik heb daar het ding in van, kun je daar iets aan veranderen? Het model van de oude Hewlett-Packard ingenieur die dan monnik wordt. En die zegt op een gegeven moment, ja, kun je er wat aan veranderen? Nee. Nou ja, then why worry? Ja. Kun je er wel wat aan veranderen, maar ligt het buiten jouw ding? Nou, dan doe dat. Dus why worry? Ja. En dat why worry is eigenlijk, en het is natuurlijk platgeslagen en heel, maar ik vind het wel een hele mooie, mooie kijk op het leven.
Ja, mooi man. De kijk op het leven. Hoe kijk je aan tegen de dood?
Het is wat het is.
Ja. Jouw vader is op een gegeven moment overleden en jij hebt wel eens eerder gezegd dat je daar in eerste instantie een beetje overheen stapte. Of dan
mijn vader die overleed toen ik 14 was.
Ja.
14 werd op mijn verjaardag, kreeg ik het 's avonds te horen. Mijn ouders waren gescheiden, dus dat dat heb ik in eerste instantie eigenlijk zo van, nou ja, so be it. En,
Nou, het mooie is, we hebben het hier kort over gehad, is dat jij wel had begrepen dat je erover moest praten.
Ja, ja.
Dus dat deed je dan wel. Maar eigenlijk niet praten. Gewoon heel veel zeggen. En dit herken ik heel erg. Want dan weet je hoe iets zou moeten. Dus dan denk je dat je het doet. Terwijl, ja, het is niet dat als je er heel veel woorden, of het maar tegen Jan en allemaal zegt, dat je er dan heel veel over praat.
Nee, je houdt het heel erg aan de oppervlakte.
Ja.
En inderdaad, wat je zegt, ik had altijd gehoord, je moet het niet opkroppen. Nee. Want dan krijg je emotionele problemen. Dus ik had het ook inderdaad verteld dat aan iedereen niet wilde horen. En had daar verder in eerste instantie niet zo moeite mee. Totdat ik op een gegeven moment een paar momenten in mijn leven, die ik nog gewoon heel goed herinner, de realisatie krijg van, oh ja, hij is overleden en hij komt ook nooit meer terug. En dat heeft me onwijs gevormd in mijn leven. Maar ik ben ook wel redelijk nuchter erin. Op het moment dat je doodgaat, is het of klaar, of er komt daarna iets. Maar dat is dan voor dan.
Yeah.
Dus het is niet iets waar je op kan voorbereiden.
Nee.
Het komt. En het komt of onverwachts, of het wordt een hele lange lijdensweg. Nou, dat hoop ik dan dus niet. Nee. Veel meer dan dat kan ik ook niet me daar
maar
druk op
maken. Maar
is er ook
geen angst voor? Want kijk, ik kan me ook voorstellen dat met wat jij net vertelt, dat je ten opzichte van Boet, je zoon, ook zoiets hebt, dat moet mij niet gebeuren.
Nee, tuurlijk. Kijk, nee, ja. dat ik er nuchtig in ben, wil niet zeggen dat ik wil dat het gebeurt. Of dat ik het toejuich van, nou, kom maar op, volgende avontuur. Nee, en ik mag hopen dat ik niet dat ik gewoon mijn zoon overleef, in plaats van zoals wij, mijn broer en ik, met mijn vader. Want dat gun je niemand.
Nee.
Maar ik heb genoeg mensen in mijn omgeving zien overlijden. Of en dan hoe pijnlijk en hard het ook is, maar dat hoort wel bij het leven. Dat we komen en we gaan. En dat was ook een beetje mijn blik op corona. Dat er heel erg gedaan werd van, we moeten de ouderen beschermen. En daarvoor moet de hele economie plat en uit. En want we moeten die ouderen beschermen. En ik dacht van, ja, maar ja, weet je, er komt een tijd van komen en gaan.
Natuurlijk proces, ja.
Gebeurt het niet door corona, dan
Dan gaat het, ja.
Ja.
En wat, nou ja, we hebben die miljoen. Nee, maar ik moet zeggen, ik kan echt opkijken tegenover de duidelijkheid van een veel breder iets. Jij wil gewoon inspireren mensen helpen, maar je hebt er toch een soort target aanhanger, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik wilde toch de vraag stellen, wat wil je nog bereiken? Wat zijn nog je ambities?
Daar komt wel weer dat vader verboet zijn. Goede vader verboet zijn. Dat zijn niet specifieke dingen, maar gewoon daar voor hem zijn en de tijd met hem hebben en doorbrengen. Ja. Dat is een ambitie. De tweede is dus inderdaad dit ondernemersavontuur. Waar dat ook naar gaat leiden. We hebben streven van 1 miljoen. We zitten nu op 3%.
Maar je hebt er toch geen datum
op
gezet?
Nee, we hebben geen datum erop gezet. Okay. Ik heb mezelf altijd wel gechallenged dat het binnen 10 jaar moest.
Ja, ja, okay.
Maar dit hele ondernemerschap zie ik als mijn carrièrepad, ja, zeg maar. En dat, ja, vind ik fantastisch. Ja. Vind ik geweldig. Mijn boek heb ik geschreven. Ik heb voor de columns, de best gelezen column van RTL. Nou, toen ik dat opeens doorkreeg, dacht ik van wauw, dat is wel echt een soort van, ik wist niet eens dat dat kon, nee, zeg maar. Of toen had dat nooit rekening mee gehouden.
Geen doel, maar het stond.
Ja, het was wel heel, heel vet. En wat ik gewoon gaaf vind, is ervaringen in mijn leven doen.
Ja.
Dus dit is nu een periode waarin we dit ondernemen doen. En ja, wat daarna komt, daar heb ik dan nog geen future state voor. En dat vind ik ook lekker. Ja. Zo. En de dingen die ik doe, wil ik weten waar ik naartoe ga en waarom dat belangrijk is. Maar
ga je dit ook in het Engels doen? Want jij hebt vanuit je Google-verleden genoeg Engels moeten praten.
Ja.
En de materie die je hebt, hoe je het vertelt. Ja, ook een beetje de looks. Dat bedoel ik helemaal niet. Het is een compliment, dus dat mag ik best zeggen. Ja, man.
Hopelijk is die 1 augustus in het Engels klaar.
Oh, het is al gewoon geregeld.
Ja, 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 ja. Nee, wij werken met heel veel klanten die Engels als voertaal hebben.
Ja.
Dus dan lopen we nu er tegenaan van, ja, hartstikke leuk, maar de Engelse versie.
Ja, okay.
En ik vind ook gewoon, wij hebben ons hele, alle trainingen, programma's die we doen, doen we Nederlands en Engels.
Ja.
En dus dit boek ook sowieso.
Want we hebben het helemaal niet zo gek veel over die training gehad. Ook vind ik, omdat het vooral iets is dat je moet beleven. Maar de kracht is dus wel dat je dat in 5 dagen doet. Echt een beetje maandag tot en met vrijdag.
Ja, ja. En het idee daarachter is dat we hebben een werkweek. En op het moment dat je iets wil veranderen in je werkweek, in je leven, dan is die werkweek is heel erg definiërend voor hoe jij je leven leidt.
Ja.
Want werk geeft structuur, werk geeft een sociale omgeving.
Ja.
Maar ook verleidingen, uitdagingen, daar kom je zelf continu tegen. En we hadden eerst, vroeger was het de 7 dagen, de stress detox week, toen werd het 7-day recharge.
Precies.
Alleen het in het bedrijfsleven gewoon 5 dagen. En je merkt dat veel mensen afhaken op het moment dat ze dan hun weekend moeten opgeven. Dus wij zeggen ook op donderdagochtend van, met wie ga jij morgen vieren dat je 5 dagen aan je well-being hebt gewerkt. En of je dat dan doet met een kop thee of met een glas wijn, dat moet je lekker zelf bepalen. Ja. Maar het geeft je echt in 5 dagen is kort genoeg om mensen te enthousiasmeren, om te zeggen, ja, dat wil ik proberen.
Ga ik doorzetten.
Ja. En lang genoeg om verschil te maken, om echt voor jezelf te merken. En we hebben vaak genoeg kritische mensen die zeggen, ja, ik heb het programma gedaan en ik zei, maar wat vind je dan het beste? Ja, dat koud afdouchen, daar zag ik wel heel erg tegenop, hoor. Nou, dat doe ik nog wel, want dat vind ik echt wel dat geeft me zoveel energie. En hoor je ze opeens stralen en dan denk je, ja, maar wacht even, je zei toch net dat je er niks aan vond?
Maar er is altijd wel iets.
Er is altijd iets. Ja, ja. En als jij dingen wil doorbreken, dan moet je altijd even door de pijn heen. Alleen dat hebben we dus geprobeerd zo mooi mogelijk en met gamification en door een leuke manier in te pakken.
Ja.
Zodat het ook op dat het kan. Dat je er doorheen kan en dat het oké is. En,
ja, ik ben blij dat je, want kijk, nogmaals, dat is gewoon, zo begon ook mee, heel erg het bedrijfsleven, wat goed is. Maar nu hiermee, dus een begin in ieder geval, met het boek is het ook gewoon voor mij als, ik wil niet zeggen dat ik geen werk heb. Ja, nee, ik heb geen werk. Nee.
Nou, dit is ook een hele leuke hobby waar je werk voor gemaakt hebt.
Ja, precies. Zo is het. Zo is het. Oké, maar ik was al eigenlijk richting het einde. Ik wil nog vooral even weten, hoe wil je herinnerd worden?
Hoe wil ik herinnerd worden?
Los van die lieve vader.
Dat is verboet. Daar hoeft de rest me niet voor te herinneren. Nee, hoe wil ik herinnerd worden? In ieder geval als een energiek, enthousiast iemand die toch op zijn manier een klein verschil heeft gemaakt hier in zijn omgeving.
Nou, lekker bezig, Ridder. Ja, top. Onwijs bedankt voor je tijd en inspiratie. Work smart, play smart. Jij hebt mij eerder gevraagd het boek te lezen dan het uit was.
Ja.
En dat was een genoegen. En het is echt een aanrader. Het is allemaal zo duidelijk. Ik hoop dat als je zit te luisteren, dat dit ook zo'n duidelijk gesprek was. En laat het vooral weten onderin de reacties. En ga naar de website voor meer informatie. Dat is Koekeroe. Daar is hier over koud douchen gesproken. Wim Hof. Koekeroe.nl. Dus KUKURU.nl. Waar je al die andere afleveringen ook gaat zien. Abonneer, subscribe, doe iets met je leven. En geniet vooral. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jesse Jess, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Lodrichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukuru.nl/meditatie. Dus kukuru.nl/meditatie.